BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom bij BNR Zaken doen, dat is het zakelijke nieuwsprogramma. Zometeen een uitgebreid gesprek met Zakaria Boufankaja. Hij is coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid bij FNV, vanaf een afstandje. Hier in de studio staat gewoon Monique Ansink, directeur van Jumbo Spanbandfabrikant, mijn zakenpartner van vandaag.
Ja, hoi.
Hoe gaat het met je?
Ja, ik voel me nog fris en fruitig.
En met je bedrijf?
Ja, dat is ook nog fris en fruitig, maar voor hoe lang? Dat is nog de vraag natuurlijk.
Oké, wil je daar iets over zeggen of liever niet?
Ja, nee, zeker wel. Als er ruimte voor is, tuurlijk. Kijk, eerst, wij hebben een fabriek in Vietnam. Dus een paar maanden geleden hadden wij al het gedoe met de aanvoer van goederen uit China door corona. En toen had ik niet verwacht dat we daar in Europa ook mee last zouden krijgen. Maar ja, wij leveren aan retailers, onder andere ook aan vrachtwagenbedrijven. Dus en de auto-industrie, dus allerlei sectoren die geraakt zijn. En kat achter kat gaan er landen dicht, maar ook winkels. Ja, dus wij gaan het ook merken, dat weet ik zeker. Maar wanneer is alleen nog de vraag.
En als je dus vanwege omstandigheden, Vietnam en de uitstraling richting China dan. Als je daar eerder mee te maken krijgt, kun je dan ook nog iets beter voorbereiden? Of heb jij dit dus onderschat of gedacht, dit gaat aan ons passeren in Europa?
Nou, ik had niet verwacht dat dit zo ook naar Europa zou komen en dat het ook zo snel verspreid zou raken en dat dus ook onze hele economie daar nu door ziek gaat worden. Dat had ik niet verwacht. En dat alle winkels dichtgaan is natuurlijk een ramp. Hè. Mensen gaan geen geld meer uitgeven en dan staat alles stil.
Ja.
Dus zorgwekkend.
We gaan naar een branche die dat ook zeker merkt. De autofabrikanten. Die sluiten massaal hun fabrieken in Europa vanwege de uitbraak van het coronavirus. BMW bijvoorbeeld kondigde aan zijn Europese fabrieken voor 4 weken te sluiten. PSA heeft het volgens mij ook al gezegd. Carlo Brans is hier bij BNR. Op dit moment vooral bekend vanwege Petrolheads, de podcast.
Ja, zeker.
Staat ook gewoon in de studio.
Ja, die,
kan
en,
zoiets?
En die gaat gewoon door, hè?
Die gaat gewoon door, ja?
Tuurlijk.
Ah, is dat zo natuurlijk?
Dit was editie 120 en we gaan er prat op dat we nog nooit 1 week gemist hebben.
En dat dus blijft
dat
dus
is
zo.
Ja. Dat moeten we nu hard maken natuurlijk.
Hey, de situatie in Autoland, als je dat in 1 zin of misschien wel in 1 woord moet kernschetsen, wat zou je dan zeggen?
Beroerd.
Beroerd.
Ja. Nou, weet je, het... De autobranche, de autofabrikanten, ze stonden natuurlijk al voor een moeilijke taak. Ze zaten in hun transitie, hè, van benzine, diesel of fossiel liever gezegd naar elektrisch. Allerlei onduidelijkheden. Ze wisten eigenlijk niet zo goed welke kant het allemaal op zou moeten gaan. Hybrides, waterstof, noem het allemaal maar op. Dus dat was al niet echt heel lekker.
Nee.
En nu gaan ze gewoon allemaal dicht.
Ja, en er worden verschillende dingen gezegd over sluitingen van fabrieken. Namelijk, ja, we zitten in de buurt van de coronabesmettingen, dus we kunnen het risico niet lopen. De voorraden, daar is het een en ander over te doen. Onder andere vanuit China natuurlijk.
Heerlijk.
En ook de volledig in elkaar gestorte markt. Is het gewoon een optelsom?
Ja, dat, je ziet dat ook. Want het begon natuurlijk al met zelfs in Nederland al, met DAF. Maar ook grote merken als Mercedes, PSA, Fiat. Ja, dat is snel gezegd PSA, maar dat is alleen al 4 merken. Een Fiat is 6 fabrieken. En zo, dus heel Europa, maar ook daarbuiten, gaan er tienduizenden mensen gewoon eventjes de fabrieken uit om pas over 2 weken, 3 weken, wie zal het zeggen?
Ja, 27 maart is gezegd, hè? Dus in sommige fabrieken wordt er uitgegaan van een relatief optimistisch scenario.
Ja, maar Thomas, eerlijk gezegd weten wij als BNR'ers ook niet of wij hier volgende week staan of niet. Ja, we zullen hier wel staan, maar in welke setting. Daar kun je niks van zeggen.
Wat betekent dat voor mensen die heel simpelweg dachten dat ze over 2 weken een nieuwe auto zouden krijgen?
Nou, dat ze langer moeten wachten. Het ligt er een beetje aan waar een auto vandaan komt natuurlijk. Maar langere wachttijden. Aan de andere kant is het natuurlijk ook alweer een lichtpuntje. Ik kan me voorstellen dat over een tijdje, als je bij een dealer binnenloopt, als die nog open is, dat je aardige kortingen kunt bedingen. Want ze zullen ongelooflijk graag zaken met je willen doen.
Ja, maar kanttekening die je maakt, als ze nog open zijn, dat geldt natuurlijk ook voor fabrikanten in het algemeen. Hè? Als je zegt, het was al heel fragiel, de branche stond er niet goed voor.
Die autofabrikanten, de meeste die overleven wel. Hè? Ze zijn inmiddels zulke enorme conglomeraten geworden. Ze overleven wel. Maar dealerbedrijven en dergelijke, ja, die zie je ook. Die zul je steeds meer zien dichtgaan. Want als er geen klanten komen, Omdat er geen auto's zijn, ja, dan kunnen ze net zo goed de deur op slot doen natuurlijk. Ja.
En die hele conglomeraten, daar was wel het een en ander over te zeggen. Consolidatie, je moet het ook wel samen doen, want je staat voor grote investeringen. Ja. Dus kun je het niet meer alleen. Dat is nu een blessing in disguise, want anders dan had het misschien niet gered.
Oh, kleine merken zijn per definitie ten dode opgeschreven. Klaar, kijk, een DAF in Eindhoven is onderdeel van het gigantische Packard-concern in Amerika. Ja, als DAF het op dit moment alleen had moeten doen, maar kun je de boel op slot doen.
Maar noem eens wat bekende merken die het op dit moment, ondanks die consolidatie, toch nog alleen moeten doen, waarvan je zegt, ja, die gaan het dus
niet meer. Ja, je hebt de kleine sportwagenmerken, zoals Aston Martin en dat soort dingen, die al enorm samenwerken met grotere partijen, maar dat zijn nog wel steeds formeel zelfstandige merken. Ja, die hebben het heel lastig. Te meer omdat ze het eigenlijk niet kunnen maken om open te blijven. Want je hebt ook nog een soort van morele verplichting naar je personeel toe, naar je arbeiders toe. Dat je zegt van ja jongens, we doen de boel op slot. Want anders dan wordt dit misschien wel een brandhaard voor nieuwe. Je vroeg net naar één woord. Ik begon met beroerd. Laten we het zo zeggen, de auto-industrie staat er op dit moment hoogst beroerd voor.
Ja, en niet alleen de industrie zelf, maar ook de hele de keten. Gewoon alle bedrijven die goederen aanleveren, ja, die staan dan ook allemaal stil.
Ja, je kan nu, dit is wat je zegt, je zou nu in theorie open kunnen blijven. Maar ja, op het moment dat Michelin geen banden meer levert, omdat de fabriek dicht is, of er komen geen spanbanden, whatever.
Nee, klopt hoor. Wij vanochtend kregen van Migros uit Zwitserland, dat is een grote keten, en die ging gewoon dicht. Ja. En daar kan je dus niet meer aanleveren. Nee. En de goederen staan bij ons al in het magazijn klaar.
Ja.
Maar je kan niet aanleveren, je kan je factuur niet sturen, je krijgt je geld niet.
Nee.
Dus ja, het is gewoon een domino-effect.
De hele boel komt tot stilstand. En nogmaals, het was geen industrie die er enorm florissant voor stond.
En dan moet je bedenken dat Kees de Kort nu nog moet komen. Dankjewel.
Ja, lekker positief allemaal.
Tot je dienst.
Kees de Kort.
Ja, daar is hij dan. Kees de Kort, macro-econoom, BNR, economie-commentator. Goedemiddag.
Dag Thomas.
Je hebt het voorgaande ongetwijfeld gehoord.
Inderdaad, Thomas. Ja. Ja.
Ja, alles staat op instorten. Domino-effecten. Tegelijkertijd is er natuurlijk de steunmaatregelen bekend geworden vanuit de
kabinet. We gaan de zaak weer eens een klein beetje in perspectief zetten, Thomas.
Eindelijk.
Want deze paniek die slaat natuurlijk echt helemaal, totaal en volkomen nergens op.
Paniek van wie precies? Van de mensen hier in de studio?
Nou, nee, die concentreert zich op de consequenties van de paniek. Maar het feit dat we nou allemaal kippen zonder kop rondlopen en niet meer naar buiten gaan en niks meer mogen. Die paniek. Want Thomas, we gaan weer eens een paar getalletjes geven als context.
En ben je op dit moment econoom of viroloog?
Nee, gewoon iemand die leest wat andere mensen geschreven. Het CBS heeft een rapport uitgebracht over, laten we zeggen, het aantal sterfgevallen in Nederland over de afgelopen jaren. Dan zou je zeggen, wat maakt dat uit? Nou, Thomas, een jaartje of drie geleden was er in Nederland een griepgolf. En hoeveel doden denk jij dat er toen extra zijn gevallen in Nederland? Extra.
Nou, dat weet ik niet. Ik weet wel dat inmiddels die griepgolf, omdat ik me daar ook in heb verdiept, dat volgens mij een griepgolf die wat serieuzer uitpakte was, toch?
Dat waren in een jaartje geleden 9000 extra doden in Nederland naar aanleiding van een serieuze griepgolf. 9000 in Nederland. En Thomas, ik heb nog even wat rondgebeld. Daar kan niemand zich iets van herinneren. Nou, 9000, onthouden, niemand kon zich herinneren. Ja. Nou, als we nou gaan kijken hoeveel mensen er op dit moment tot nu toe zijn overleden in de wereld. In de wereld, naar aanleiding van het coronavirus. Er zijn er 8000. Dus op dit moment, wereldwijd, 8000 doden in de wereld. Corona.
Misschien ook omdat er van alles aan wordt gedaan om het aantal zeer binnen de perk te houden.
Ongetwijfeld gaat het getal oplopen. Dat lijkt me logisch. Want een extra griep in Nederland was al 9000.
Ja.
En wat doen we nou? We zetten de wereld op slot. Nou, dat kan. Hè. Dan krijgen we minder mensen corona. Dat is allemaal waar. Maar je bent al een aantal dagen, heb jij mensen in de studio die uitleggen wat de consequenties aan het zijn van dat de wereld op slot zetten. Die consequenties zijn vrij groot. Die consequenties zijn krankzinnig groot. En hebben we het nog niet eens gehad over de maatregelen die genomen gaan worden om de consequenties van het beleid een beetje te mitigeren. Want daar hebben we het over. Hè. Alle overheden en de centrale bankiers staan nou in de stand. We moeten wat doen. Nou,
dan zou ik ook doen als ik het geld had, zou ik proberen om de recessie te beperken, die er dus ongetwijfeld aankomt.
Als je, dat is heel simpel. Op het moment dat je tegen mensen zegt, blijf thuis, blijf binnen, je mag nergens meer heen, dan krijg je een recessie. En die snijdt, je hebt net al een paar mensen aan de lijn gehad, de afgelopen dagen ook, die gaat er als een zeist op die economie heen. Dus recessie en niet een klein beetje. Om te voorkomen dat er nog meer mensen doodgaan naar het coronavirus. Nou, dus gaan we nu ingrijpen. Nou, ik weet niet of het een beetje gevolgd heeft, maar Spanje, Frankrijk, Trump, weet je. Nee, de bedragen zijn ongelooflijk hoog. En wat gaan we daarmee bereiken? De recessie blijft gewoon overeind. Want we mogen geen geld besteden. Dus wat we daarmee bereiken is dat in ieder geval...
Jouw toch bedrijven overeind, Kees, dat is wat ik de hele tijd hoor. Waardoor je, als het eenmaal weer een beetje achter de rug is, wat makkelijker kunt opstarten weer.
Precies, Thomas. En ik ben de econoom, dus welke prijs betalen wij om een aantal mensen overeind te houden? Het gaat niet beter, het wordt min, maar we gaan voorkomen dat het helemaal in elkaar stort. Daar betalen wij al een lachwekkende prijs voor. Nou, en dan moet u ook nog afvragen of dat geld goed besteed wordt, of dat het niet weggegooid wordt. Maar Thomas, begin je nou niet te denken dat de prijs die wij als samenleving, niet alleen in Nederland, maar in Spanje, in Frankrijk, in Amerika, moeten betalen voor een paar en doden meer
maar
of minder.
Zou je deze crisis willen herleiden tot een rekensommetje?
Nou. Wat je moet doen, Thomas. Je moet gewoon, we zijn allemaal democratie. Je moet in de democratie voorleggen de vraag van: wat hebben wij over? Dat is gewoon de vraag, Thomas. En wat hebben wij over voor het totale prioriteit geven aan de zorg? En als de samenleving dan zegt van nou, dat mag 50 miljard kosten, so be it.
Ja,
maar als de samenleving zegt van nou, dat willen we niet, dan moeten we iets anders gaan bedenken.
Ik heb ervaring nu uit Vietnam, want daar hebben wij natuurlijk een fabriek staan. Daar is corona ook uitgebroken. Maar de Vietnamese overheid is natuurlijk een ander type overheid dan in Nederland. Want dat is een communistische overheid. Die heeft gewoon gezegd, we houden het stil. We zorgen ervoor dat de economie doordraait. We gaan niemand hier gek maken. En we nemen die aantal doden, hoe hard het ook klinkt, dan maar op de koop toe. En dat is natuurlijk een heel harde boodschap, vind ik ook. Het is ook heel moeilijk als het jezelf betreft of als het je familielid betreft. Maar dat is wel de richting die Vietnam heeft gekozen.
Nou, maar dat
ik weet ook niet hoe je dat hier zou kunnen doen. Als Rutte die boodschap had verteld maandag of zondag, dan stond heel Nederland denk ik op.
Nee, maar dat kun je ook doen. Alleen nu is het verhaal van jongens, we moeten voorkomen dat er meer mensen doodgaan dan strikt genomen noodzakelijk is. En dat kost de patiënten. Nou, maar
dat is de boodschap van Rutte, toch? Die heeft hem ook gezegd, we houden de economie open.
Ja, maar Thomas, mijn punt is niet dat hij het open houdt. Dat doet hij namelijk niet. De punt is, wat kost dat? En dan kun je gewoon ruwweg gaan zeggen wat dat gaat kosten. Minstens. Nou, en dan kunnen we dat moet je voorleggen. Moet je niet voor wegduiken wat dat gaat kosten. Dan zeggen het parlement, de Nederlandse samenleving, dit willen we. En dit is het prijskaartje. Hebben wij dat erover? En Thomas, als duidelijk wordt wat dat prijskaartje gaat worden, dan denk ik dat er nog eens een hele discussie over kan ontstaan. Want er is natuurlijk op een gegeven moment een grens waarvan we zeggen, nou, dit hebben we er nog wel voor over, opgeteld. Hier moeten we over nadenken en dit doen we niet. Maar die discussie, welke kosten gaan we nou maken als samenleving en als opgetelde individuen om ervoor te zorgen dat er minder coronadoden vallen dan anders? Nee, dan kun je het net zoals wat jouw gast net zegt, daar kun je niet over praten. Je kunt het gewoon doen. Dat kan in communistische landen. Maar wij kunnen het gewoon ter discussie stellen.
Ja, ik ben het er ook
wordt,
al mee
eens.
En
dat wordt tot de allerhoogste tijd dat dat gebeurt natuurlijk. Want we zijn nou de economie aan het opblazen met alle gevolgen van dien. Dat kan echt niet gered worden met optreden van centrale banken en overheden.
Ik ben ook mee eens, omdat dan misschien ook de mensen zelf hun verantwoordelijkheden pakken. Want vanmorgen reed ik langs de bouwplaatsen waar ik vlakbij woon. En ik zag gewoon vijf bouwvakkers met elkaar gezellig een sigaretje roken op nog geen halve meter, nog niet eens een halve meter afstand van elkaar. Dus, en dat is ook in Vietnam. Al die mensen nemen de verantwoordelijkheid doordat het is opgelegd door de overheid. Je krijgt gewoon boetes als dat gezien wordt.
Maar wat willen ze nou? Want nu ben ik een beetje in verwarring. Nemen ze het in Vietnam nou heel serieus? Of zeggen ze daar, we houden de economie draaiende?
Ze houden de economie draaiende, maar iedereen moet wel individueel die regels in acht nemen. Dat je niet bij elkaar gaat staan, dat je elkaar niet opzoekt. Dat je die regels in acht neemt van 2 meter afstand. Dragen mondkapjes voor wat dat waard is. Maar die mensen nemen dat daar wel veel serieuzer, omdat er hoge boetes op staan als je dat overtreedt.
Kees, jouw laatste woorden van vandaag zijn?
Nou, probeer, mijn punt van het begin af aan, probeer de economie zoveel mogelijk zijn gang te laten gaan, dat mensen de deur uitgaan en besteden. Want de consequenties van wat we nu aan het gebeuren zijn, die zijn economisch, dat zie je niet nu, maar dat gaat niet heel lang duren voordat je dat heel erg duidelijk gaat zien. En de consequenties van de economische crisis zijn erg onprettig, Thomas. Ja. En daar kun je niet voor weglopen. Je kunt wel zeggen, het is er nu niet, maar het gaat er wel komen. En dan gaan we dan doen?
Eens.
Wij gaan hoe dan ook morgen weer met elkaar in gesprek. Kees de Kort, dankjewel. Tot morgen.
BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
Tijd om het belangrijkste zakelijke nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Zakaria Boufankaja, coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid bij FNV. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Fijn dat we contact hebben. Arend-Jan Kamp, ook vanaf een afstandje beursanalist bij IEX.
Ja, ik ben er ook.
Zeker
ja.
Weten. En mijn zakenpartner hier in de studio, Monique Ansink, directeur van Jumbo Spanman Fabrikant. Arend-Jan, ik wil toch bij jou beginnen, want er kwamen grote woorden uit de mond van de Amerikaanse president Donald Trump. We're going big. Hoe big gaat Donald Trump?
Nou, die gaat heel erg big met 1 biljoen dollar. Of 1 trillion dollar, hoe het ook allemaal maar heet in de VS. In ieder geval, ja, de boodschap was eigenlijk hetzelfde gisteren als van onze ministers. Eigenlijk niemand mag hierdoor zijn baan verliezen. Geen bedrijf mag failliet gaan. We kennen het verhaal intussen. En koste wat kost. En intussen wel, ik hing al even aan de lijn terwijl Kees aan het praten was. De AX zakt gewoon weer onder 400.
Hoe? Ja, nou Arend-Jan, dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Want ik hoorde ook Debbie in het bulletin de standen lezen. Min 5,7% toch weer, geloof ik, op dit moment?
Ja, min 5,8. Ja.
5,8, nou ja, as we speak. Ik ben benieuwd waar het dan staat over 5 minuten. Maar Arend-Jan, hoe kan dat dan?
De boodschap was gisteravond van we gaan de economie redden. Maar daar zijn bedrijven natuurlijk nog niet mee gered. Ja, wel in de zin van dat ze niet failliet gaan. Maar als belegger wil je graag winsten omzetten en dividenden zien. Nou, en daar kunnen we wel naar fluiten dit jaar. En dat is tegelijkertijd ook het enige wat we weten. Dat het gewoon een verloren jaar is dit. Hoeveel precies die winsten gaan dalen, de omzet, et cetera. Niemand weet nog enig cijfer. Ja, en als je onzeker bent op de beurs, dan is de verkoopknop meestal wat dichterbij dan de koopknop.
Dus Arend-Jan, je kunt eigenlijk doen en zeggen wat je wil. Of nou de Fed is of de ECB toch ook met flink wat maatregelen. Nu Donald Trump eroverheen, de eurogroep eroverheen.
Ja, dat is allemaal heel leuk. Maar bij bedrijven gaat het uiteindelijk om wat ze verdienen. En dat is de reden waarom je in aandelen belegt. Dat je wil delen in de winst of dat je een koersritje wil maken. Dat soort dingen. En daar gaat het uiteindelijk toch bij aandelen om. En dat is op dit moment hebben we echt helemaal geen idee van. Ja. Om een voorbeeldje te geven. Er is nu ongeveer sinds een maand geleden, piekte de AEX echt op 632. Kan je nu niet meer voorstellen. Dus meer dan een derde van af. En toch kan het zijn, Thomas, als je de AX nu tegen de winsten en dividenden gaat afzetten, dat de index nu duurder is, dat aandelen nu duurder zijn dan een maand geleden. Ondanks dat er zoveel vanaf is.
Ja. Ik kom zo nog even bij je terug. Eerst naar Zakaria Boufankaja. U wil het graag hebben over een artikel in de Volkskrant van vanochtend over vitale beroepen. Daar is een lijst van opgesteld. Om ervoor te zorgen, bijvoorbeeld in mijn eigen geval, dat kinderen nog naar de kinderopvang kunnen en dat mensen ondersteund worden om die vitale sectoren te kunnen blijven bemannen en bevrouwen. Waarom wilde u dat toelichten?
Nou, er is niets moois aan een crisis. Laat dat voorop stellen. Maar ik vind het wel in die zin mooi en inspirerend om te zien dat er in de samenleving ook een bewustwording ontstaat en een heel veel waardering voor de cruciale beroepen op dit moment, waar we als samenleving op leunen. De mensen die de schoonmaak doen, de medewerkers in de supermarkten, de mensen in de zorg. Zie ook bijvoorbeeld de steunbetuiging gisteren om 8 uur oproep om te applaudisseren voor al deze kanjers die ervoor zorgen dat in ieder geval voor groot deel ook het werk gewoon wordt gedaan. En in donkere dagen vond ik dat wel een heel mooi lichtpuntje. Dat je ziet dat we steeds meer ook beseffen dat dit soort banen, die wel ondergewaardeerd zijn, dat vinden wij al een tijd als FNV, dat nu echt het besef ontstaat van dat deze banen heel veel waard zijn. Niet alleen letterlijk, maar ook in figuurlijke zin. En ik vond het mooi dat de Volkskrant er ook aandacht aan besteedde.
Ja, maar hoe gaat u dat de komende jaren inzetten? Want er zijn inderdaad meer mensen die hebben gezegd toen het in de krant stond of op teletext, uitprinten, bij de volgende verkiezingen nooit meer vergeten. Dit zijn de beroepen die er dus kennelijk in een crisissituatie echt toe doen. Kunt u dat ook gaan inzetten bijvoorbeeld bij cao-onderhandelingen of voor meer publieke waardering of bij een volgende staking? Gaat u dit ook echt als campagnemiddel inzetten?
Alle focus is nu vooral om de impact van de corona zo goed mogelijk met elkaar op te vangen en ervoor te zorgen dat de gevolgen voor werknemers en voor bedrijven zo goed mogelijk beperkt blijven. Maar uiteraard op het moment als we weer met werkgevers en ook met de politiek gaan praten over hoe we deze banen gaan waarderen in de zorg, in het onderwijs, de supermarktmedewerkers, gaan we er zeker nog meer dan we al doen extra aandacht besteden aan het beter waarderen van deze cruciale banen en deze mensen ook veel meer zekerheid en grip geven op hun werk.
Ja, Arend-Jan, weer even terug naar jou. Rentes. Die schieten omhoog. In Italië bijvoorbeeld?
Ja, zo hard als de AX daalt, zo hard gaat onze rente omhoog. En ik kan iedereen feliciteren, het hele land. Onze rente staat weer boven 0%. Dat is de Nederlandse tienjaarsrente. Dat zijn leningen die onze minister van Financiën uitgeeft. En de tienjaarsrente geldt een beetje als de benchmark voor alles wat we doen. Spaarrente, hypotheekrente, noem allemaal maar op. En we staan op 0,06. Ja, dat zijn natuurlijk geen percentages waarmee je dikke percentages op je spaarrekening gaat krijgen of wat dan ook. Maar in ieder geval, het loopt wel weer op. En het was een maand geleden echt nog min een half. En dat is wel zeer opmerkelijk.
Ja, Arend-Jan, mag ik een vraag stellen erover? Ja? Had het niet een idee geweest voor de overheid om ook te zeggen van, en met Europa misschien, we zetten een freeze ook op de aandeelhandel op het moment dat ze hebben uitgesproken dat ze al die maatregelen gaan nemen?
Waarom?
Nou, omdat dan die duikvlucht niet plaats kan vinden.
Ja, dus de beurs mag alleen stijgen.
Nee, maar ik bedoel, nu gaat het panieken. Is het een panieksituatie, die kan je beter maar voorkomen dan weer genezen.
Nou, ik ben het niet met je eens. Ja, het is inderdaad, in een maand tijd, ik zei het al even, meer 35% is het ongeveer. Ja, dat is, komt zelden voor, dat is echt een mes. Je mag het een kracht noemen van mijn part. Ik vind dat het bij de beurs hoort. De beurs zegt altijd iets over de economie, de beurs zegt iets over de bedrijven, de beurs zegt iets over het sentiment. Ik denk, laten we de beurs maar vooral zijn werk laten doen, dan weten we tenminste hoe we ervoor staan met z'n allen.
Maar het is geen voorstel dat volledig uit de lucht komt vallen. Er zijn landen waar je niet meer short mag gaan. In quote stond volgens mij gisteren ook deze oproep: stop de aandelenbeurs in tijden van quarantaine. Dus er zijn wel geluiden die deze kant op gaan.
Ja, absoluut. En daar mogen we natuurlijk ook wel over discussiëren. Overigens, ik zie net voorbij komen dat Euronext, dat is de uitbater van de beurzen hier in Amsterdam, België, Frankrijk, die blijft gewoon open. Dus wat dat betreft is er al een besluit genomen. Dus we hoeven het niet meer over te hebben wat dat betreft. Maar ja, ik ben het er zelf niet bij eens. Maar ik ben een marktliefhebber, ik hou van de beurs, ik ben zelf ook belegger. En ik word ook geschoren hoor op dit moment. Ik bedoel, die percentages die ik noem, die ben ik zelf ook kwijt.
Nu wil je ook nog je erfpacht betalen, geloof ik, hè? Ja, dat komt je allemaal
terug. Ja, dat moet ik ook nog doen. Ik moet mijn erfpacht nog aflossen. Ja, anders had ik heel veel geld om bij te kopen, Thomas. Ja. Dus ik baal als een stekker. En ik vind het een mooie beurs om bij te kopen. Maar dat zeg ik echt als lange termijn belegger. Ja. Hoor. Als u echt iets voor het komende jaar of wat dan ook wil gaan doen, dan heb ik echt geen advies voor u. En dat wil ik ook niet.
Supermarkt.
Ik beleg zelf voor de langste termijn en ik koop ze graag op die dalende aandelen.
Mag ik afsluiten met iets anders? Je wees mij er gisteren zelf op via Twitter. 20 jaar geleden, Arend-Jan. Wat gebeurde er 20 jaar geleden en 20 jaar en een dag geleden?
Toen stond er een dame met de duimen omhoog op de beurs. En dat was ene Nina Brink van World Online.
Ja.
En het is een foto die we denk ik allemaal kennen. Ja. En Thomas, met wie ik ook altijd over, sinds die tijd, wie ik ook altijd over de beurs ga praten, hoeveel mensen er verstand van hebben of hoe weinig. Iedereen kent die naam World Online. Iedereen weet dat nog. Het is echt een soort van nationaal eikmoment geweest. Die beursgang en ook direct daarna. Het ging meteen in de weken daarna meteen volledig fout.
Ja, ik denk dat dat ook wel de reden is dat iedereen het zich nog kan herinneren.
Ja, het stond een beetje symbool voor de gekte in die tijd. En je bracht maar iets naar de beurs en het werd verkocht. Het was ook twee weken later dat EEX maakte een legendarische, heeft echt wereldpers gehaald. Ook een legendarische 1 april grap met Fright Air, de beursgang van Fright Air. Nou, als je het al vertaalt, gebakken lucht, dan weet je al genoeg. Nou, we haalden tientallen miljoenen op en mensen die gewoon een aandeel, ja, gewoon maar wat ze maar gewoon in een stukje tegenkwamen, gewoon al meteen al hun geld wilden ingooien. Ja. Het was ongelooflijk. Dus wat dat betreft leven we wel in een compleet tegenovergestelde tijd nu.
Arend-Jan Kamp van IEX, bedankt dat je van een afstandje tot ons kwam. Zometeen praten we uitgebreid door met Zakaria Boufankaja. Hij is coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid bij FNV.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Het kabinet steekt het komende kwartaal 10 tot 20 miljard euro in noodmaatregelen om banen te garanderen en ervoor te zorgen dat bedrijven niet failliet gaan tijdens de coronacrisis. Op afstand komt tot ons Zakaria Boufankaja, coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid bij FNV. Goedemiddag.
Hele goedemiddag.
Mijn zakenpartner is Monique Ansink, directeur van de Jumbo Spanbandfabrikant. Laten we het hebben over dat grote pakket aan steunmaatregelen. Steun voor iedereen, kopte een grote krant vanochtend. Ervaart u het ook zo?
Ja, zeker. We zijn heel erg tevreden met hoe het kabinet mede op aandringen van de FNV heeft doorgepakt. Ook snel heeft geschakeld. En het is ongekend en ongeëvenaard wat er nu uit de kast wordt gehaald. Maar het is keihard nodig. En in die zin hartstikke goed dat we in ieder geval nu wat meer perspectief en rust, voor zover dat mogelijk is in deze onzekere tijden. Het zijn een soort dagkoersen. Dus we weten niet hoe de wereld er morgen uitziet. Maar voor nu geeft het iets meer rust in ieder geval aan alle werknemers en werkgevers die tot gisteren geen raad wisten met hoe om te gaan met de ontstaande situatie. Nou,
kunt u eens zeggen, want u zegt het, en met nadruk en terecht ook, dat FNV een van de organisaties was die de input heeft geleverd, die hierop heeft aangedrongen, wat dan echt de punten zijn die FNV heeft binnengehaald, om het maar zo te zeggen?
Nou, voor dat de maatregelen waren aangekondigd, zagen we dat eigenlijk er één middel was als het gaat over hoe ga je om met het verlies van werk en het compenseren van werknemers. Dat was het zogeheten werktijdverkorting. En dat zou ten koste gaan van de opgebouwde werkloosheidsrechten die mensen hebben opgebouwd. En dat zou er ook toe leiden dat zo'n 100.000 werknemers terug zouden vallen in inkomen. Tot 75% in de eerste 2 maanden. En dan 70% daarna. Dus wij hebben er heel erg op aangedrongen om juist nu ook om ervoor te zorgen dat mensen het geld blijven uitgeven en zekerheid blijven houden van inkomen en natuurlijk ook werk. Om in ieder geval ervoor te zorgen dat het loon volledig zou worden doorbetaald. Daar waar een bedrijf een beroep zou doen op de werktijdverkorting.
Ja, wat mag ik daar nog wat over vragen?
Niet ten koste zou gaan, omdat het zo'n unieke situatie is.
Gaat u door het dak, hè? Want 78.000 bedrijven, tenminste, als ik dat nu nog goed heb, die hebben dat aangevraagd. De werktijdverkorting wordt nu de tijdelijke noodmaatregel overbrugging. De overheid draagt dan 90% bij in plaats van 70% van de loonkosten. Maar ik wil toch met u nog een paar dagen terug, want een van de eerste bedrijven waar dit speelde was KLM. Reactie van de FNV was toen, we hebben er begrip voor. We begrijpen dat het bedrijf geraakt wordt, dus dat dit een noodzakelijke maatregel is. Maar vervolgens bleek toch dat u anders dacht over de verplichting om tot 100% aan te vullen. Is die verplichting er voor bedrijven nu wel of niet?
Nou, wij hebben dus nu voor gezorgd dat die verplichting er komt. Hè. Dus daar waar sprake is van verlies van omzet en dus werkgevers noodgedwongen zijn om mensen niet aan het werk te houden. En dat is een flinke derving voor de werknemers en natuurlijk ook een stevige impact voor de ondernemer. Dat we nu voor hebben gezorgd met die 90% compensatie van de totale loonkosten. Dat ook ertoe leidt dat werkgevers nu verplicht zijn om 100% het loon door te betalen. En dat is in ieder geval een hele belangrijke voor de werknemers die daar in ieder geval voor nu de komende periode zekerheid hebben van inkomen.
Ja, ik ben zelf natuurlijk ook werkgever en ik heb zelf ook die werktijdverkorting aangevraagd afgelopen zondag. En vanochtend kreeg ik al een brief van de overheid en dat vond ik wel heel mooi, van Sociale Zaken, waarin uitgelegd werd wat de nieuwe regeling was. Dus ik vind dat het kabinet en de overheid het heel goed en snel oppakt. En hier heb je ook het gevoel van, oké, hier kunnen we iets mee. Wat wel een probleem is natuurlijk, dat we zeggen, ik hoor u ook net zeggen, ja, de inkomens blijven gegarandeerd voor de medewerkers tot 90%. Wordt door de overheid betaald. De bedrijven moeten dus 10% betalen. Maar als de medewerkers hun geld niet kunnen uitgeven omdat alle winkels dicht zijn, ja, dan hebben we even goed nog een probleem. Want dan verkopen wij onze spullen niet. En dan is het ook nog maar de vraag of wij die 10% nog kunnen betalen. En het tweede punt is, het vakantiegeld komt er ook aan. Daar heb ik nog niets over gelezen of gezien. Weet u daar iets over?
Nou, we zijn in ieder geval in overleg met de werkgevers om te kijken van wat is er verder nodig. Voor nu, voor de korte termijn, is het van groot belang geweest dat werkgevers zoveel mogelijk liquide middelen behouden. Hè. Vandaar het belang dat in ieder geval het kabinet is gekomen met deze stevige pakketten maatregelen. U gaf aan 90%, maar het gaat dus over 100% doorbetaling van het loon. Maar er is meer dan alleen de doorbetaling van het loon en de compensatie daarvoor. Er is een heel pakket aan maatregelen voor ondernemers. En alles dat bij elkaar gerechtvaardigt wat ons betreft dat de ondernemer volledig het loon doorbetaalt. Zoals dat ook een keiharde voorwaarde is om gebruik te maken van deze looncompensatie. En als het gaat over andere zaken, van hoe gaan we om met de uitkering van de vakantiegelden, wat betekent het ook voor de pensioenpremies die maandelijks betaald moeten worden, hoe gaan we om met de zekerheid ook aan werknemerszijde, en met name ook de grote groep flexwerkers die, als we niet uitkijken, tussen wal en schip vallen. Ja, daarover zijn we nu op het moment van spreken met de werkgevers naast zich over in overleg. En ook met het kabinet. Want er is meer nodig, maar in ieder geval de maatregelen die nu zijn genomen, dat geeft wel even wat rust. En de verdere uitwerking en de concretisering van wat er nog meer nodig is, dat volgt dan later in de week of volgende week.
Ja, die uitwerking lijkt me wel belangrijk. Gisteren was in dit programma Jacco Vonhoff te gast van MKB Nederland, de voorzitter van die vereniging. En hij zei, we gaan alles doen. Hè. Het kabinet is daar ook van overtuigd. Nou, u bent ervan overtuigd. Alle werkgeversorganisaties zijn ervan overtuigd. Dus er komt een heel groot pakket. Dat was toen nog een beetje voorbeschouwen. Maar hij zei, cruciaal is de uitwerking. Komt het geld ook snel genoeg op de juiste plekken terecht? Welke instanties gaan zich hiermee bemoeien? Is het de Belastingdienst? Is het UWV? Komt er een groot fonds? Wordt het bureaucratisch? Of kun je, als je zo meteen echt in de problemen zit als bedrijf, ook snel rekenen op dat geld? Kunt u daar aan de hand van dit pakket garanties over afgeven?
Ja, dat is niet aan mij, dat is natuurlijk aan het kabinet om daar duidelijkheid over te geven. Waar we wel heel erg op aandringen richting het kabinet, en dat doen we samen met werkgevers, juist inderdaad door oproep van snelheid en duidelijkheid. Want het is keihard nodig. Het is super geweldig dat de maatregelen zijn gekomen. Hè, het pakket van gisteren. Maar er zijn inderdaad ondernemingen die nu al, als we nu uitkijken, op omvallen staan. En dus dat betekent dat er echt snelheid nodig is. Dat is ook het signaal wat wij samen met werkgevers richting het kabinet zullen gaan afgeven vandaag nog. Want wij zien ook in dat het hartstikke belangrijk is dat de ondernemingen die nu in onzekerheid zitten en niet weten of ze de kosten voor volgende week kunnen gaan betalen, dat ze daar wel snel duidelijkheid over krijgen.
Wat gaat u vandaag nog het kabinet proberen duidelijk te maken?
Nou, de behoefte aan duidelijkheid rondom de uitwerking. Hè, eigenlijk wat ook net werd aangegeven door de collega die ook inbelt van wat betekent dat precies voor de uitwerking en de uitvoering. Maar ook wel het belang van snelheid. Hè, dat het niet nog weken gaat duren voordat werknemers en de ondernemers waar ze werken de financiering en de compensatie in materiële zin kunnen zien. Dat moet echt op zeer korte termijn. En daar zullen we ook het kabinet op aandringen om whatever it takes dat ook zo snel mogelijk in gang te zetten. Of dat kan met voorschotten of een soort voorziening. Nou, dat moet dan worden uitgezocht. Maar dat is het appel wat we ook samen met werkgevers richting het kabinet geven.
Heeft u er ook nog over nagedacht om de werknemers zelf ook nog een stukje te laten dragen? Dus bijvoorbeeld die laatste 10% in dat vakantiegeld, dat de werkgevers dat kunnen uitstellen totdat de economie weer op gang komt. Want de werknemers kunnen hun geld nu toch niet uitgeven omdat alle winkels dicht zijn of omdat ze nergens naartoe kunnen. Dus dan hebben ze dat geld ook niet nodig op de bankrekening.
Ja, dat zei u net ook, om daar even op dat laatste aan te haken. Gelukkig zijn er nog wel mogelijkheden om het geld uit te geven. Kijkt u maar ook wat er allemaal nu gebeurt in de hele supermarktbranche. De omzetten zijn van ongekende orde. Ik heb begrepen van de supermarktbranche dat de omzetten hoger zijn dan in kersttijden. Je kunt nog steeds online heel veel bestellen.
Nee, maar ik denk wel,
de supermarkt, verleert niet zijn inkomen nu met de restauranthouders. Want wat niet aan de restaurant wordt uitgegeven, wordt natuurlijk in de supermarkt uitgegeven. Ik heb nog geen supermarkt gehoord die zegt, nou, daar ga ik de horeca mee ondersteunen met onze omzetstijging en margestijging.
Dat zouden de branches en zelfs heel erg sieren ook in goed overleg met elkaar moeten bespreken. Maar ik geef vooral aan dat er wel degelijk nog, gelukkig ook voor de economie, al is de impact heel groot, maar wel nog voldoende mogelijkheden zijn om het geld uit te geven. En het gaat ook vooral over vertrouwen. Het is ook psychologie. Het belang wat wij voor ogen hebben is dat we niet moeten hebben dat er ook onzekerheid gaat ontstaan bij die miljoenen werknemers, omdat ze flink worden gekort op hun inkomen. En vandaar wel degelijk de noodzaak om ervoor te zorgen dat het loon volledig wordt doorbetaald. Wat gewoon een voorwaarde is, wil je in aanmerking komen voor de compensatie. Laat dat helder zijn. Dat betekent dat de mensen niet ontslagen mogen worden en ook volledig doorbetaald moeten worden. En voor wat betreft wij zelf samen met werkgevers op de werkvloer kunnen regelen en wat verder nodig is, ja, daar gaan we de komende dagen ook naar kijken. En daar zijn we natuurlijk uiteraard heel constructief in, zoals u kunt verwachten van de FNV, ja. En ook meedenkend in. Want
ik denk even, de onderliggende gedachte is, denk ik,
dat aan de werkgevers te geven voor wat betreft de toekomstbestendigheid.
In tijden van crisis, wat Monique denk ik probeert te adresseren, is dat dit offers vraagt van iedereen. Nee, hè, ja. Van het kabinet, van werkgevers, van werknemers, van bedrijven. We moeten hier samen doorheen. En samenhorigheid is ook de oproep van Rutte. En ik denk dat niemand staat te springen. Maar zou het dan een gedachte kunnen zijn om, als iedereen gaat pijn lijden nu en wellicht ook in de toekomst, om dan te zeggen, we delen die pijn. En dat zie je onder andere terug in het feit dat we het wat betreft loon bij die 90% houden en niet per se de verplichting stellen het aan te vullen tot 100% voor bedrijven die het hoe dan ook lastig gaan krijgen.
Nou, nogmaals, we zijn met bedrijven in gesprek en we kijken daar ook heel serieus en constructief naar over wat er verder nodig is. De consequenties en de pijn die voelt iedereen nu al. Hè, als het gaat over de onzekerheden die er zijn, als het gaat over hoe combineer je werk met ook de impact op het privéleven. Het gaat ook over wat betekent dat voor het wegvallen van allerlei toeslagen. Dus laten we daar niet te lichtzinnig over doen dat de impact ook echt stevig is bij Werkend Nederland. En ook daar benadrukken als het gaat over de tienduizenden groepen mensen met flexcontracten. En als we niet oppassen, vallen die ook tussen wal en schip. Dus er is echt wel nog heel veel om mee aan de slag te gaan met werkgevers en het kabinet. En uiteraard, indien nodig, zullen we met elkaar, en dat doen we al, de rekeningen moeten dragen. En daar, zoals gezegd, zijn we ook met werkgevers over in gesprek. Van hoe verhoudt het zich met die vakantiegeld bijvoorbeeld. Ja. Maar waar we wel voor moeten waken is dat juist ook het vakantiegeld waar velen ook op rekenen om bijvoorbeeld schulden af te lossen, dat we dat nu niet al meteen generiek gaan afspreken om dat aan te houden. Maar we kijken zeker wel naar maatwerk. Wat is er mogelijk?
Welke groepen, u heeft het nu een paar keer gezegd, hè, er dreigen een paar groepen tussen wal en schip te raken. Er zijn ook wat groepen wel genoemd. Oproepkrachten, nulurencontracten, uitzendkrachten, payrollers. Kan er voor al die werknemers, opdrachtnemers, als je het strikt wil formuleren, ook werktijdverkorting worden aangevraagd? Moeten daar speciale regelingen voor komen?
Het kabinet heeft in ieder geval in haar brief bij de aankondiging van deze maatregel aangegeven dat deze groep ook gedekt is met de compensatie. Maar dat is wel heel erg afhankelijk van in hoeverre de werkgevers deze mensen ook in dienst houden. En daar wordt hij dan spannend. Hè, want op het moment als er geen werk is, dan ontstaat een automatisme om juist deze flexibele groep. En we hebben al vaker geadresseerd dat dit ook de meest kwetsbare groep is, dat die dan al heel snel zonder werk zitten. Het mooie van de maatregel is dat het met terugwerkende kracht is per 1 maart. Dus wij pleiten er ook voor dat werkgevers dan eigenlijk met terugwerkende kracht ook deze flexwerkers, die sinds jaren nog ook bijdragen aan de onderneming, onder de volledige compensatie gaan vallen. En daar wordt dus ook voorzien, omdat vanuit de overheid deze stevige maatregel ter beschikking is. Ja.
Ik heb nu, om het geheel even te onderbreken, 3 dilemma's voor u. U moet kiezen, achteraf kunt u de keuze toelichten. We moeten soms ook soepel omgaan met de hygiënemaatregelen. Of die maatregelen zijn er niet voor niets. 1,5 meter afstand is 1,5 meter afstand.
Die maatregelen zijn er niet voor niets.
Alle normale werkzaamheden van FNV kunnen op afstand gewoon doorgaan. Of cao-onderhandelingen, die zullen vertraging oplopen.
Cao-onderhandelingen zullen vertraging oplopen.
We proberen zoveel mogelijk zaken door te laten gaan. Of behoud van werkgelegenheid, dat is nu onze enige prioriteit.
Behoud van werkgelegenheid, prioriteit.
Ja. Ik wil op dat laatste even met u doorgaan, want FNV heeft het de afgelopen jaren in tijden van economische voorspoed ook wel hard gespeeld in verschillende branches, bij verschillende bedrijven. Loonstijgingen geëist, 3,5%, 5%. Ik heb het net nog even opgezocht op de website. Dan worden dat soort doelstellingen geformuleerd. Dat spel lijkt mij nu drastisch te veranderen. Hoe gaat u daar als vakbond mee om?
Nou, allereerst zal er nog meer dan ooit wat we al doen sprake moeten zijn van maatwerk. En welke sector vraagt inderdaad om kritisch te kijken naar hoe de loonontwikkeling zich verhouden met betrekking tot de ontstane situatie. Maar in het begin van het gesprek gaf ik ook aan, als het gaat over juist die vitale beroepen, kijk naar de supermarktmedewerkers. Dat zijn vaak ook beroepen op of rond het minimumloon. Daar zou je dan eerder ook juist pleiten voor een stevige loonimpuls om ook dit werk te waarderen. Dus we zullen daar nog meer dan we al deden heel gedifferentieerd naar kijken. Maar de prioriteit zit nu vooral op hoe komen we deze crisis door? Hoe doen we dat daadkrachtig samen met werkgevers? En we zullen als de stof wat neder is gedaald de balans opmaken wat het betekent voor onze inzet.
Maar van een economie die groeit naar een economie die tamelijk acuut in een recessie komt, dat betekent natuurlijk dat een looneis van 3%, 4%, dat kun je dan in heel veel gevallen niet meer hard maken, want heel veel bedrijven zullen alle zeilen moeten bijzetten om overeind te blijven.
Zeker, wij gaan ons ook niet overvragen. En nogmaals, laat dat helder zijn. Wij als vakbond behartigen de belangen van werknemers, maar ook van ondernemers. Want we hebben een groot belang bij werkgelegenheid en het hebben van goede kwaliteitsbanen. Dus wij zullen daar echt goed met werkgevers over doorpraten. Zoals ik zei, ook wel heel erg gedifferentieerd kijken naar de verschillende sectoren. En om toch maar even de schoonmaaksector en de supermarktsector te noemen. Nou, daar zien wij juist nu, ook gezien de actualiteit, reden om voor te zorgen zorgen dat er wel een stevige kwaliteitsimpuls komt in deze sectoren. Ja. Maar andere sectoren, uiteraard, zullen we daar gaan beoordelen wat dat betekent voor onze inzet. Maar nogmaals, volgens mij hebben we nu vooral belang bij dat de ondernemingen toekomstbestendig zijn. En we als dit, laten hopen dat dat sneller is dan wij wellicht denken, of achter de rug is, we ook weer met werkgevers in gesprek kunnen gaan over wat betekent dat voor de arbeidsvoorwaarden en de kwaliteit van het werk.
Houdt u ergens rekening mee of kan dat niet? Want Wopke Hoekstra, minister van Financiën, zei gisteren ook dat ondanks dit pakket dat het piepen en kraken wordt. Ik kan me nog herinneren, niet eens zo gek lang geleden, een dag of 10 stond er in het FD dat sinds 1973 de werkloosheid niet zo laag was. Houdt u nu met wat we nu weten, hè, de epidemie die de wereld teistert, houdt u echt rekening met oplopend banenverlies, oplopende werkloosheid?
Nou, ik vind dat heel lastig. Dat is echt dagkoersen en van moment tot moment. En alles wat ik erover zeg is koffiedik kijken. Wat ik er wel over kan zeggen is deze
niet helemaal, want je ziet stevige... nu al dat bedrijven vacaturestops ingelasten of mensen met tijdelijke contracten op straat zetten. Dat zie je al gebeuren.
Ja, dat is evident. Alleen wat ik wilde zeggen is dat de maatregel is juist ervoor bedoeld om in ieder geval de tijdelijkheid, en we hopen nog dat het echt wel de stevige impact van tijdelijke aard zal zijn. En natuurlijk zal dat stevige naweeën hebben. Maar dat willen we zoveel mogelijk beperken, de effecten, door deze maatregelen die er zijn aangekondigd. Hè, zodat we vervolgens daar in ieder geval wat minder diep in een recessie komen. En daarmee ook banen kunnen blijven behouden. En ook snel, als het weer aantrekt, weer een beroep kunnen doen op al die vacatures waar inderdaad nog enkele weken geleden heel veel krapte was. Maar natuurlijk, in tijden van crisis, en we weten dus nog steeds niet wat de impact zal zijn op de middellange termijn, kan dat, en dat sluit ook niet uit, effect hebben op de werkgelegenheid.
Toch zit ik nu als werkgever op de werkgeversstoel na te denken over dat werktijdverkorting of die nieuwe regelgeving die is gesteld met die 90% en dan nog die onzekerheid over dat vakantiegeld. Gezien ook de commentaren die ik zie bij werkgevers-apps waar ik in zit. Dus hoe schatten jullie de kans in dat er nu toch heel veel bedrijven ontslagaanvragen gaan doen? En hoe is dat dan georganiseerd?
Wij hopen en we vertrouwen erop. En daarom hebben we er ook samen met de werkgeversorganisatie ervoor gepleit dat dit pakket aan maatregelen ervoor gaat zorgen dat geen noodzaak zal zijn voor de komende periode, want het is van tijdelijke aard, in ieder geval voor de komende 3 maanden, dus geen sprake zal zijn van massa-ontslagen. En dus ook geen noodzaak om flink te korten op de inkomens van mensen en de werkzekerheid van werk. Daar is juist deze ongekende maatregelen vanuit het kabinet ook voor bedoeld. Daar hebben we voor ingezet. Het is er dus ook niet voor niets. En als het gaat, ik snap de zorg van werkgevers en ook uw zorg met die werkgeverspet op over ja, maar hoe verhoudt dat zich de compensatie van 90% met volledige doorbetaling, et cetera. Maar er is natuurlijk ook wel een totaalpakket aan maatregelen aangekondigd. Het gaat ook over hoe zorg je ervoor dat je voorlopig niet je belastingen hoeft te betalen als onderneming. Dat gaat ook echt over serieus geld, wat je voorlopig ook gewoon in de pocket kan houden. Het gaat ook over hoe kunnen we op een wat laagdrempelige, makkelijke manier omgaan met kredietverstrekking voor de MKB. En dus al die maatregelen bij elkaar zouden wel voor moeten zorgen dat werkgevers dat wat meer vertrouwen en comfort krijgen om in ieder geval de komende maanden aan de slag te gaan en in ieder geval te overleven, zonder dat tot heel veel impact leidt op de werkgelegenheid en op de inkomens van de miljoenen werknemers die we ook keihard nodig hebben voor onze economie.
Ik legde u een dilemma voor over hygiënemaatregelen. 1,5 meter is op dit moment het devies. Zou nog kunnen oplopen, begrijp ik, van Jaap van Dissel, die nu de Tweede Kamer bijpraat. Toch zijn er beroepen, en ik kan me ook voorstellen dat u namens FNV daar ook vragen over krijgt, waarin 1,5 meter afstand houden ingewikkeld is. Ik noem een supermarkt of een kapper. Ik heb ook berichten gelezen over chauffeurs die werkzaam zijn in de transport en de logistiek. Hoe kun je dat als vakbond ook proberen toch te waarborgen voor je leden, voor werknemers, dat zij hun werk kunnen doen onder de huidige omstandigheden?
Ja, naast werk en inkomen is het gezondheid en de zorg om de gezondheid op de werkvloer de grootste punten waar onze leden ons op bevragen op dit moment. Er zijn duidelijke richtlijnen gegeven over hoe om te gaan met grote groepen in een ruimte. De afstand van 1,5 meter waar u naar verwijst. En we zien op sommige werkvloeren dat daar nog wel onduidelijkheid over is. Of dat niet helemaal strikt zo wordt nageleefd. Wij vinden dat er geen risico's genomen moeten worden als het gaat over de gezondheid. Dus dat echt strikt moet worden gehandhaafd. En dat is ook aan de OR'en en ook gewoon vanuit gezond verstand en sociale controle op de werkvloer om daarop toe te zien dat het ook geborgd wordt, hè, die afstand van 1,5 meter. En daar waardoor het werk anders ingericht wordt of zelfs niet zou kunnen, ja, daar is dan ook dat pakket voor bedoeld om ook dit soort ondernemingsrisico's voor een groot deel op te vangen. Ja. Of in ieder geval de productie bij te stellen. Even heel concreet. Gisteren was het heel acuut bij de Netcar, waar de auto's worden gemaakt. Omdat de collega's op de werkvloer vernamen vanuit de collega's van Duitsland dat daar een wilde staking uitbrak. He, omdat mensen zich heel erg zorgen maakten over hun gezondheid. Want er was helemaal geen sprake van werken op gepaste afstand van elkaar. He, dus dat leidt altijd tot heel veel paniek en zorgen. Nou, dan vinden wij dat daar ook heel snel ook door de onderneming in overleg met de werknemers over moet worden nagedacht. Hoe dat dan wel te borgen. Hè, door bijvoorbeeld de loopband wat minder snel te laten gaan. Door dan maar even de productie bij te stellen. Door mensen wat meer op een afstand te zetten. Of dat meer uit te smeren over een dag. Ja, en dat zal natuurlijk wel weer impact hebben. Ja, en dat zijn dan ook wel zaken waar je dan naar moet kijken hoe je dat dan weer compenseert.
Ik heb tot slot van dit gesprek nog één vraag voor u. Dat is de traditionele laatste vraag voor onze eerste gast. Namelijk wat het belangrijkste moment, de belangrijkste beslissing uit uw carrière was. Wat was er van doorslaggevende betekenis? Wat was een kantelpunt? Wat heeft de zaken echt wezenlijk veranderd? Kan privé zijn, mag zakelijk zijn. Wat is uw belangrijkste beslissing?
Nou, aan de vakbondsman is dat een open deur. De belangrijkste keuze tot dusver in mijn werkzame leven is werken bij de vakbond. Opkomen voor miljoenen werknemers die we keihard nodig hebben. Voor onze samenleving, voor de stabiliteit. En ervoor te zorgen dat iedereen kan rekenen op een mooie baan met kwaliteit en goede inkomen. Ja, dat je daarvoor de voorhoede mag vormen en je daarvoor ook mag inzetten. En zie je ook de actualiteit van gisteren. Ja, dan ben ik heel blij dat ik voor de FNV werk.
En u krijgt ook heel veel meer vragen, of u niet per se, maar de collega's in het contactcenter. Er werd ook zelfs gezegd van nou, hou er rekening mee dat het misschien iets langer duurt dan gebruikelijk. Zijn dit ook tijden, om het toch maar eventjes met een lichtpuntje af te sluiten, waarop mensen weer lid zouden kunnen worden van een vakbond? Verwacht u een toename?
Ik hoop dat. Laat dat helder zijn. En ik verwacht dat ook, want ik zie dat de aanleiding is heel triest, maar dat wel zien dat steeds meer mensen de vakbond weten te vinden voor allerlei vragen op het gebied van gezondheid, werk en inkomen. Dus ik hoop ook dat ook de luisteraars van BNR inzien het belang van het hebben van goede onafhankelijke vakbonden. En niet alleen voor de werknemers, maar het belang van het hele land. Dat uiteindelijk ook weer gaat leiden tot het kunnen welkomen van nieuwe leden.
Zakaria Boufankaja, coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid bij FNV. Dank voor dit gesprek. Tot de volgende keer.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Dit is het tweede deel van BNR Zaken doen. Mijn zakenpartner is vandaag Monique Ansink. En wij gaan schakelen met Den Haag. Althans, we gaan het hebben over Den Haag. Want op dit moment begint het enige debat in de Tweede Kamer van deze week over de uitbraak van het coronavirus en de aangekondigde maatregelen. Volgens mij hebben we daar geluid van.
Weinig mogelijk viercirculatie is. Het zelf probeert helemaal tegen te gaan.
Ja.
En dat heeft als
groot. We zijn begonnen. Zoveel is duidelijk. Volgens mij is dit nog Jaap van Dissel. Laurens Boven, onze politiek verslaggever. Niet in Den Haag, maar wel natuurlijk aandachtig toeschouwer van dit debat. En de zitting met Jaap van Dissel van het RIVM. Wat kunnen we van dit debat verwachten, denk jij?
Nou, het is een heel bijzonder debat. Thomas, het is toch het enige debat deze week wat plaatsvindt in Den Haag. Normaal gesproken zijn dat er een stuk of 60 per week. Nu maar eentje. En Ariep die heeft net de vergadering geopend. En die zei ook van, nou, het is een uitzonderlijke tijd die wij niet eerder hebben meegemaakt. Mensen die kijken nu naar het parlement in heel Nederland, volgen ze ons om te kijken voor, ja, om antwoorden te krijgen in een hele onzekere situatie voor heel veel mensen. We komen zo vaak bijeen als nodig, zei Ariep, op een andere manier dan gebruikelijk. En dat is ook te zien, Thomas. Het is echt op een andere manier dan gebruikelijk. Bijvoorbeeld, er zitten 5 ministers in de plenaire zaal erbij om vragen te beantwoorden. Nou, normaal gesproken zitten die allemaal schouder aan schouder. Ze hebben zich nu verdeeld over dat hele vak K, zo heet dat vak waar de ministers moeten zitten. Dus die ziet er een beetje komisch uit eigenlijk. Alsof ze elkaar niet meer aardig vinden. Er zit overal een stoeltje tussen. Maar dat soort maatregelen zijn dus genomen om de fysieke afstand zo groot mogelijk te houden in de plenaire zaal, tussen de mensen.
En dan is er zometeen ook van alles te bespreken, denk ik, over de gekozen strategieën. De strategie die premier Rutte in zijn toespraak aan het land uit de doeken deed. En het economische pakket aan noodmaatregelen dat gisteravond is gepresenteerd. Krijgt Rutte het hier lastig? Of zal er toch bijna unanieme steun zijn voor de strategie die Nederland kiest?
Ja, dat is een goede vraag. Het valt inderdaad in 2 dingen uiteen. Je hebt het medische verhaal. De aanpak van de uitbraak. Is dat de lijn die Rutte heeft gekozen? Is dat de lijn die op de steun van de meerderheid van de Tweede Kamer kan rekenen? En ik hoorde net al even vooraf Rob Jetten zeggen dat daar hem ook nog wel wat vragen over zijn. Dat is een coalitiepartij. Nou, als daar ook al vragen zitten over, is de medische strategie de juiste strategie? Dan kan je ervan uitgaan dat er veel vragen vanuit de Tweede Kamer, vanuit de oppositie dan ook zullen komen hierover. Thierry Baudet van Forum, die is daar ook al een tijd mee bezig. Die wil veel hardere maatregelen van het kabinet. Dus daar zal spanning op zitten. Van leg dat nou eens uit, Rutte. Waarom kies jij deze lijn? Waarom gaan we niet, zoals de Belgen dat nu ook doen, een veel harder beleid voeren over hoe vaak mensen nog naar buiten mogen in deze virusuitbraak? Dus over dat medische verhaal verwacht ik eigenlijk dat Rutte het meeste tegenwind zal krijgen. Dat economische verhaal dat kan op meer steun rekenen, denk ik.
Want dat betekent steun voor bedrijven, steun voor ZZP'ers. Whatever it takes, die woorden zijn al veel gevallen de afgelopen dagen. Iedereen is daar wel mee eens.
Ja, dat zijn ook de woorden die je mag verwachten van een kabinet op dit moment. Als de ambitie is om een economische crisis te voorkomen, dan moet je het kanon inzetten. Dat woord is veel gevallen de laatste tijd. Er komt een kanon aan maatregelen om dus de crisis te dempen nog voordat die echt is uitgebroken. Nou, en je kan niet veel verder gaan dan het kabinet nu heeft gezegd dat ze gaan. Ze nemen, realiseer je dat goed, ze nemen van bedrijven die in de problemen zijn praktisch de volledige loonkosten over. Ja, alle salarissen die betaald worden van een bedrijf wat tegen een faillissement aan hinnikt, dat kan nu het UWV bellen en dan worden de kosten overgenomen. Dus ja, verder dan dat kan je niet gaan. Het enige wat die bedrijven moeten doen is die mensen niet ontslaan. Dan staat de overheid paraat met een ongelimiteerd budget. Minstens 90 miljard, maar ze willen het bedrag niet eens noemen. Dus waarschijnlijk is het gewoon ongelimiteerd wat er beschikbaar is. In ieder geval is dat het signaal ook naar de financiële markten. De Nederlandse overheid, het rijkste land van de Europese Unie, Rutte heeft het vaak gezegd de afgelopen jaren, heeft de middelen om er overeind te blijven, economisch gezien. Dus ja, daar zal steun voor zijn. Er zal nog wat discussie zijn. 1 ding dan nog, Thomas, over hoe steunen we de ZZP'ers? De ambitie is nu om dat dus een overbruggingskrediet, een uitkering mogelijk te maken voor 3 maanden op bijstandsniveau. Maar ja, bijstandsniveau, weet je, elke ZZP'er die werkt, die verdient natuurlijk meer dan bijstandsniveau. Anders zou je niet werken. Dus daar valt natuurlijk bij heel veel ZZP'ers wel degelijk een gat. Mensen zullen aanspraak moeten gaan maken op hun spaargeld. En dat is toch wel, moet je ook realiseren. Er is heel veel geld, maar toch zal het ook burgers, ZZP'ers, mensen in onzekere arbeidsrelaties geld gaan kosten.
Dankjewel, Laurens, en hou het voor ons in de gaten.
Zaken doen.
Door de oproep iedereen zoveel mogelijk thuis te laten werken, was het voor veel bedrijven even aanpoten om het allemaal te regelen. Geldt niet voor de 400 medewerkers die werken bij AVAS. De CEO van AVAS is Bas van der Veld. Welkom, goedemiddag.
Goedemiddag.
Ja, Bas, het kan verkeren. Ik moet toch nog even denken aan eerder deze maand. Toen spraken we elkaar op een druk bezocht evenement, Business Boost Live in Rotterdam, om het ondernemerschap te vieren, om ondernemers in het zonnetje te zetten, om te praten over groei, over alles wat het leven ook als ondernemer zo mooi maakt. En dan nu dit. Hoe beleef jij dat?
Ja, nou, dit zijn wel tijden die vragen om innovatie en creativiteit. Inderdaad, ja. Al onze 500 medewerkers werken vanuit huis. Het pand is nog wel open, maar eigenlijk alleen nog voor docenten die vanuit tot studio's omgebouwde lokalen, waar we normaal gesproken jaarlijks 13.000 cursisten ontvangen, nu alleen maar training geven aan een, lijkt het, lege ruimte. Maar alle cursisten zitten lekker thuis de cursus te volgen. Dus het... Het betekent nogal wat. Zelf geef ik een live corona-update voor alle medewerkers. Vanuit huis doe ik dat. Via de webcam zitten zeg maar... gisteren waren er zo'n 280 medewerkers live aan het kijken. Hoe ik vertelde over wat er allemaal gebeurt in de organisatie. Waar we aan het innoveren zijn. Hoe het loopt. Wat goed loopt. Wat niet goed loopt.
Doe eens even hier live op de radio een corona-update van vandaag. Dan, want ik ben wel benieuwd wat je dan je medewerkers vertelt. En ook in alle eerlijkheid natuurlijk dingen die goed gaan en dingen die niet goed gaan. Binnen je eigen bedrijf zie je dat dus ook. Het gaat niet allemaal van een leien dakje.
Nee, natuurlijk niet. Wat ik al zei, het vraagt nu creativiteit en innovatie. Want natuurlijk worden er salesafspraken uit de agenda gehaald. Omdat mensen zeggen, ja, we kunnen niet bij elkaar komen. Ja, dan komt het op die individuele salesmanager aan. Die dan zegt, zullen we het niet omzetten naar een meeting op afstand. Want waarom niet? En dan moet je soms die klant overtuigen. Of de klant... De klant die zegt, ja, ik zit nu zelf in zwaar weer. Hoe gaan jullie daarmee om? Dus het vraagt een continue bijsturing, ja. Wij doen het multimediaal, hè. Dus ik heb echt daadwerkelijk een presentatie met foto's van hoe mensen aan het thuiswerken zijn. Foto's hoe dat cursus geven op afstand, hoe dat werkt. Allemaal om te inspireren mensen op een andere manier het werk te laten doen.
Hebben jullie eigenlijk nog, geluk bij een ongeluk, natuurlijk de mazzel dat jullie heel goed zitten in de software, hè? En dat natuurlijk ook voor een deel is wat nu gevraagd wordt.
Absoluut. Maar dat is zeker ons voordeel. Hè. Er zijn branches die veel zwaarder getroffen worden. Maar toch ook heel veel dienstverlenende bedrijven die niet op de manier communiceren zoals wij dat doen. We hebben ook maar besloten om daar gelijk een webinar over te geven. Als mensen dat leuk vinden, kunnen ze zich ervoor opgeven. avos.nl/CEO-webinar. Omdat juist in deze tijd moet je veel communiceren. Wij merken dat onze mensen behoefte hebben aan optimisme, maar ook wel regelmaat in communiceren. Wij doen het iedere dag om 16:30. Structuur en mensen hebben richting nodig. Wat wordt er nou wel, wat wordt er nou niet van me verwacht? Niet alleen als medewerker van Avos, maar ook gewoon als mens. Want wij vinden het ook belangrijk dat je juist nu je als mens ook inzet voor de mensen die het nodig hebben.
Ik heb nog een vraag. Kijken jullie ook al naar de positie van als er bedrijven jullie klanten misschien omvallen? Wat dat voor resultaat heeft voor jullie, want dat is natuurlijk een soort abonnementstructuur. Zijn jullie daar allemaal bezig of houden jullie dat nog op afstand?
Nou, we vinden de discussie wel erg voorbarig nu. We hadden inderdaad al een dag nadat de horeca dicht moest van een aantal bedrijven van, joh, hoe gaan jullie ons helpen hier doorheen te komen? Ik denk, ja, jongens, dat is nog wel heel erg voorbarig. Hè. De overheid had nog niet eens maatregelen afgekondigd, die zijn er intussen wel. En we gaan kijken wat het effect ervoor is. We laten onze klanten niet in de steek. Maar we moeten ook wel... Kijk, het is wel een verlies die we met z'n allen moeten gaan dragen. Hier merkt ieder bedrijf in Nederland wat van. Dat verlies moet je dus ook delen met elkaar.
Nou, zouden jullie dat ook wel kunnen dragen als bijvoorbeeld 30% van jullie klanten straks niet meer verder kunnen of willen? Denken jullie daarover na? Wat dat voor effect heeft voor jullie eigen bedrijf?
Zeker, alleen het is, wij zitten op dat moment, op dat punt misschien een beetje aan de chocoladekant. Bedrijven kunnen niet zonder onze software, want dan worden de salarissen niet meer betaald en wordt het niet meer gefactureerd. Maar het wordt een ander jaar dan dat we allemaal nog dachten 2 weken geleden. En ook wij moeten ons daarop aanpassen. Maar wat ik al zeg, we doen dat vanuit innovatie. We zien het ook aan de ene kant is het een heel nare ziekte. En ook we hebben zelf 2 officiële coronagevallen in de AFAS-familie. En dat is echt heel erg naar. Aan de andere kant zien we het dan als een kans om innovatie af te dwingen. Er was altijd al een wens van ons om onze consultants veel meer op afstand te laten doen bij klanten. Alleen sommige medewerkers dachten, ik rij wel weer naar Groningen toe en ik doe het wel weer. Terwijl ze nu zien wat eigenlijk die moderne mogelijkheden bieden. Dus ja. Het geeft ook echt heel veel kansen.
En jullie digitaliseren allerlei processen. Hè? Je zei het al, bedrijven kunnen niet zonder jullie. Salarissen, noem het maar op, verloven. Ik kan me ook voorstellen dat er nu extra vakjes of extra vinkjes bij moeten. Namelijk ziek of corona of werktijdverkorting, noem het allemaal maar op. Moeten jullie je eigen software ook innoveren?
Ja, we moeten onze eigen software innoveren. Hier en daar ook aanpassingen hebben we gemaakt. Maar bovenal zit het hem in de communicatie. Dus we hebben inderdaad ook... heel veel aan content ontwikkeld om onze klanten te helpen. Hoe richt je dit nou in? Hoe kan je bijvoorbeeld een bijzonder verlof corona inrichten in je organisatie om inzicht te krijgen? Dus dat is zeker wat we doen. Ja. En wat we wel merken,
Sorry, tot slot.
Oh, wat wel merken is dat... ik kan jou slecht verstaan, Thomas, vandaar dat ik misschien af en toe door je heen klets. Is dat het werk soms een beetje oneerlijk verdeeld is. Hè? Dus je merkt mensen die zitten gewoon volop in het werk. En soms valt hier, werk hier en daar weg. Vandaar dat we bij AFAS nu ook een AFAS Hulp Hub hebben gestart. Medewerkers die omkomen in het werk kunnen dat werk aanbieden. En mensen die omdat afspraken uitvallen met klanten bijvoorbeeld weer wat meer tijd hebben, die kunnen juist hun hulp aanbieden om een betere matching van het werk te organiseren.
Dankjewel Bas en sterkte ook de komende tijd bij AFAS. Bas van der Veld, de CEO van AFAS.
Zaken doen. Thomas van Zijl.
Over de hele wereld worden events, congressen, symposia gecanceld vanwege het nieuwe coronavirus. En om toch wat inkomsten te genereren moeten ondernemers in deze sector creatief zijn. Zoals ook het net gestarte Capital C uit Amsterdam. Thomas Zwart is daar de directeur van. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Net open als event venue, co-workplace. En dan krijg je in één keer, neem ik aan, ook in jullie geval allemaal afmeldingen te verduren. Hoe heeft dat er bij jullie ingehakt?
Nou, dat doet gewoon pijn. Daar kunnen we heel simpel over zijn. Maar we hebben ook als creatieve hub meteen alle krachten gebundeld. En gezegd van, die opdrachtgevers hebben ook heel veel pijn. Wij hebben pijn. Hoe kunnen we samen naar een oplossing zoeken?
Nou, schijn mij bij, want daar ben ik dan benieuwd naar. Daar bellen we voor.
Nou, laat ik het zo zeggen. Je ziet die agenda, die wordt leger en leger. Dat doet pijn. Dan word je als ondernemer in de midden in de nacht wakker. Dan denk je van, hoe gaan we dit oplossen? Dan overleg je met het team. En in mijn geval belde ik meteen Fred Bourgogne op. Mijn maat en tevens onze AV-leverancier. En we hebben gezegd, weet je wat wij doen? We gaan gewoon onze opdrachtgevers de mogelijkheid bieden om hun offline evenement online te brengen. En we hebben gewoon een studio gebouwd bij ons in de highlight op het dak.
Dus je bent je gaan richten op een ander segment, het livestreams. Maar je had, neem ik aan, in je net gestarte Capital C vooral faciliteiten voor andersoortige events, congressen, symposia en dat proberen zo goed mogelijk over het voetlicht te brengen. Kon het zomaar?
Op zich, we hadden een goede infra liggen, weet je. Dus alle verbindingen waren sterk genoeg om dit snel te kunnen realiseren. Maar je hebt helemaal gelijk, we gingen ervoor om echt die eventing behoefte. Want je ziet gewoon, mensen hebben steeds meer behoefte om elkaar echt te treffen. Dus daar hebben we alles ook op ingericht in Capital C. Ja, en dan komt corona langs.
Ja, en wat denk je dat dit voor de langere termijn betekent? Je zegt er is een enorme behoefte aan het elkaar zien en de evenementen. Nou, dat weten de meeste luisteraars denk ik wel. Er zijn heel veel symposia, congressen, evenementen. Als er wereldwijd nu economische pijn gevoeld gaat worden, dan is dit natuurlijk ook een branche die kwetsbaar is. Of zie je dat anders?
Op dit moment wel. Maar ik denk op de lange termijn dat mensen altijd behoefte zullen hebben om contact met elkaar te hebben. En ze zoeken plekken. En vooral vaak unieke plekken die inspirerend zijn. Om dat alsnog altijd door te laten gaan. Maar, weet je, aan de andere kant. Natuurlijk gaat digitalisering een enorme vlucht nemen door dit corona. Weet je, en daar moeten we ook met z'n allen gewoon op inspelen.
Ik heb nog een vraagje. Capital C, dat staat toch niet voor corona, die C? Waar staat dat voor?
Nee, die staat niet voor corona. Die staat voor de creativiteit. We hebben hier op het Weesperplein een creatieve hub gecreëerd. Daar zitten niet alleen kantoren in en cowork, maar ook eventspace. Maar daarnaast ook een galerie en we hebben een Grand Café. Ja, en eigenlijk in al die segmenten op dit moment is corona voelbaar. Maar de C staat voor de creativiteit, hoe we daar een oplossing voor gaan vinden.
Ah, mooi.
En daar zijn jullie al mee bezig. Je zegt het al, de livestreams, daar zetten jullie meer op in. Loopt dat een beetje? Is het inderdaad een deel van de oplossing?
Wat leuk is om te noemen is bijvoorbeeld Eagle Eye Networks. Die gaat hier hun productlancering doen. En wat ook wel vers van de pers is, bijvoorbeeld, is dat de Dutch Marketing Awards. Die gaan door, alleen dan online in plaats van offline.
En dat gaat gebeuren bij Capital C, vermoed ik
dan. Dat gaat gebeuren bij Capital C. En er komen nu steeds meer aanvragen ook binnen. Kijk, er zijn heel veel partijen. Ik hoorde mijn vorige voorganger al even zeggen van, ik spreek mijn personeel toe bijvoorbeeld. Nou, dat zijn ook initiatieven die bij ons binnenkomen. En omdat wij die studio hebben staan, prikkelt dat klaarblijkelijk toch de creativiteit. En je kan hier gewoon snel aan de bak. Dat is het voordeel op een hele gave plek.
Dankjewel, Thomas Zwart van Capital C. Ik hoop dat de opties echte opdrachten worden en dat je hier goed uitkomt. Kom op.
Zaken doen.
Iedere woensdag, en dus ook deze woensdag, spreken we met Marcel Beerthuizen van sponsoring adviesbureau Big Plans over de ontwikkelingen op het terrein van sport en economie. Marcel, ik ga de rest van mijn introductie niet eens afmaken, want wij gaan het uiteraard hebben over het coronavirus, de impact van het coronavirus op de sportwereld. Maar allereerst, Marcel, de invloed van dat coronavirus op jou, op jouw werkzaamheden. Hoe gaat het daarmee?
Nou, met mijn gezondheid gaat het gelukkig goed, maar in mijn werk, hè, als adviseur van bedrijven op het gebied van sponsoring, merk ik dit meteen. Dus er zijn allerlei opdrachten tot stilstand gekomen. En bedrijven zeggen natuurlijk, ja, we gaan het nu even allemaal aankijken. We hebben, hè, er is geen Euro 2020. Ik had voor een aantal bedrijven gesprekken over nieuwe partnerships, niet alleen in de sport trouwens hoor. Maar ook in de entertainmentwereld. Ja, er wordt gezegd, laten we maar eens even wachten. Alles staat stil. Dus ja, ik heb daar gewoon direct mee te maken.
En het feit dat er nu evenementen niet doorgaan, we komen zo meteen ongetwijfeld op het Europees kampioenschap voetbal. Dat is één. Maar de marketingbudgetten die opnieuw verdeeld gaan worden en die misschien wat magertjes gaan uitpakken, dat gaat ook gevolgen hebben voor de sportwereld en dus ook voor jou.
Ja, zeker. Ja, weet je, alles is nu natuurlijk in zekere mate speculatief, omdat we niet weten hoe de toekomst eruit gaat zien. Het zijn gewoon zeer onzekere tijden. Aan de andere kant kun je wel voorspellen dat die budgetten enorm onder druk komen te staan. En dat ook op het gebied van sponsoring bedrijven zullen zeggen, ja, nu maar een tandje minder. Soms kan dat niet, omdat je, hè, dat zag je ook in 2008, omdat er meerjarencontracten zijn. Nu is het wel een hele bijzondere overmachtssituatie. Een situatie ook vaak opgenomen in contracten. Die ook wel eens de mogelijkheid biedt om die overeenkomst dan op te zeggen. Dus ja, het is gewoon voor iedereen enorm onzeker.
Dan die geweldig mooie sportzomer waar wij het zo vaak over hebben gehad. Die is op zijn minst het EK kwijt, het EK voetbal. De UEFA heeft dat gisteren besloten in overleg met allemaal bonden en competities.
Ja.
Dat is gisteren besloten, maar jij en ik hadden daar denk ik toch al anderhalve week sowieso een hard hoofd in.
Ja, zeker. En misschien is het ook nog wel eens een hele slimme beslissing van de UEFA. Omdat die nu eigenlijk hun evenement vastgeklikt hebben in 2021. Dus iedereen heeft al 11 juni tot en met 11 juli in zijn agenda geschreven, 2021. Er moet natuurlijk nog gekeken worden, zijn stadions wel ter beschikking enzovoort. Maar ja, dat zie je nu ook overal. Er komt een enorme druk op die sportkalender. Misschien al in het najaar hopelijk. In ieder geval in 2021. En UEFA heeft het slim gedaan. Die hebben natuurlijk ook gezegd, nou, we geven de clubcompetities, de landencompetities, de voorkeur. Ja. Maar zij weten nu dat op het gebied van televisierechten en ook op het gebied van sponsorrechten, dat gewoon dingen worden uitgesteld en niet afgesteld en niet worden afgebroken. Dus ook op die manier is het een hele tactische beslissing. Ja,
maar je gaat natuurlijk wel krijgen de vraag, wanneer gaan we weer beginnen? Michael van Praag heeft daar iets over gezegd. 28 april bijvoorbeeld weer. En dan kan de Champions League misschien nog net doorgaan als we dat net wat anders organiseren. Heeft het überhaupt zin om data te noemen wanneer competities weer gaan lopen en wat er dan allemaal in beweging kan komen?
Nou, ik weet niet. Ja, ik denk wel dat het zin heeft. Maar je moet gewoon in scenario's denken. En dat is ook wat er gebeurt bij die internationale clubs. Hè. Dus er is het scenario van, ja, we kunnen dan al beginnen. Er is het scenario, we beginnen iets later. Ja. En er is het scenario, we voetballen helemaal niet meer. En we kunnen de competitie niet afmaken. In het voetbal is er dan zo'n datum van 30 juni. Daarna zouden alle contracten weer, bijvoorbeeld via gaat naar Chelsea, dan gaat zijn nieuwe contract in. Nou, ik kan me nog voorstellen dat ze daar wel overgangsregelingen voor verzinnen. Maar het blijft dus moeilijk. Maar ik vind het wel goed dat er wordt nagedacht over, ja, wat als.
Ja. Ja, maar moet je bijvoorbeeld als in Japan, hè? In Japan is natuurlijk het evenement van de komende 4 jaar eigenlijk, hè? Dus de Olympische cyclus. De Japanse bestuurders die blijven toch maar zeggen, ja, het kan zeker wel en je moet er toch ook rekening mee houden dat het doorgaat. Ja, misschien kan het ook niet anders dan dat je dat zo lang mogelijk probeert vol te houden. Maar heeft dat nog iets te maken met realiteitszin?
Nee, ja, ik vind het heel raar. En ik vind als als de Olympische Spelen het ultieme sportevenement ter wereld zijn. En dat is het. Het feest van alle landen, van alle mensen, van waar je ook vandaan komt, wie je ook bent. Dan moet dat ook een feest zijn. En het lijkt er nu op dat er zoveel ongelijkheid is op allerlei niveaus, dat het nooit meer dat feest kan worden.
Ja, je bedoelt de sporters die naar buiten mogen om te trainen of juist niet.
Ja.
Dat de omstandigheden niet begrijpen.
Ja, sommige landen kunnen nog wel trainen, hier niet. NOC NSF hebben bij monden van Maurits Hendricks het hele slimme, of een hele goede, heel goed besluit genomen om te zeggen, we sluiten gewoon alles. Ja, in het, met het oog op de volksgezondheid. Hergedurf, maar ook heel erg goed, vind ik. En in mijn optiek moeten de Olympische Spelen worden het feest dat er is op het moment dat corona is verslagen. En dan denken we aan de mensen die zijn overleden. En dan vieren we de saamhorigheid die is ontstaan. En waar de sport zo'n belangrijke rol in kan spelen. Zo zie ik dat voor me. Dat zie ik niet op 24 juli gebeuren.
Nee.
Nou, we zijn allemaal deskundig, maar we zijn natuurlijk helemaal niet deskundig als het hier om gaat. Dus over sport en economie wil ik wel eens wat zeggen. Maar het lijkt mij bijna onhaalbaar dat dat gewoon doorgaat op dat moment. Dus ik snap ook niet dat het IOC dat zegt. Het heeft niet gekomen met geld te maken, snap ik ook wel. Maar het leiderschap tonen en echt het voortouw nemen, ja, dat zou toch iets zijn wat veel mooier zou zijn wat mij betreft.
Marcel, we gaan ons zeer verdiepen in het schaken.
Ja, leuk, hè? Want, ja, want Max Verstappen heeft gisteren weer in een simulator gezeten. Daar kun je naar kijken. Arnes Gieren is nu bezig.
Ja, de schaken wordt net zo populair als toiletpapier. Zijn voorzichtige,
ja,
voorspelling.
Ja, dat is een mooie uitspraak. Dat is natuurlijk iets wat je heel leuk kan volgen online. Je kunt ook online heel makkelijk spelen tegen iedereen. Chess.com en RedHotPawn. .com zijn allemaal mooie sites. Ja. Of je, op welk niveau ook kan je tegen elkaar spelen. En we kunnen die wedstrijden volgen. Hij heeft gisteren wel verloren helaas. Maar wie weet heeft hij in ieder geval zin in. En laten we dat dan maar gaan volgen. En zo zijn er wel inderdaad e-games of e-sports en games. Dat zijn natuurlijk allerlei manieren. Want mensen hebben wel behoefte,
Marcel,
aan.
Marcel, ik heb heel goed nieuws. Zelfs als alles gecanceld wordt, hebben wij tijd tekort. Dus dat belooft iets voor volgende week.
Ik hoop dat we dan een al beter nieuws hebben. Ik ben benieuwd, Thomas.
Tot dan, Marcel. Sterkt ook.
Tot dan.
Hoi.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Communicatie in crisistijden. Hoe kijkt het lobbypanel naar de toespraak van Rutte? En gaan de steunmaatregelen die gisteravond gepresenteerd werden bedrijven overeind houden? Dat komt ter sprake in het lobbypanel. Vandaag bestaande uit Jan Meerman, directeur van branchevereniging In Retail, en Mark van der Anker, mede-eigenaar van WePublic. Mijn zakenpartner is Monique Ansink, directeur van Jumbo Spanbanden. Welkom allen, vanaf een afstandje, behalve dan mijn zakenpartner Monique, die het gewoon aangedurfd heeft om hier naar Amsterdam te komen. Heren, heb ik contact met jullie?
Ja hoor, ja. Jan Meerman is er.
Ja. Jan Meerman is er, ja. En Mark van der Anker volgens mij ook. Jullie zijn allebei zeer gewaardeerde leden van dit panel. Dus jullie weten dat ik dan graag begin met wat er op jullie eigen agenda staat. Ja, ik vraag misschien naar de bekende weg. Maar Jan, wat is jouw punt op dit moment?
Eén groot woord, liquiditeit voor ondernemers. En eigenlijk staat ook woord zo groot dat er een heleboel andere woorden ook wel in mijn hoofd zitten, maar eigenlijk bij liquiditeit verdwijnen. Het gaat echt om hoe komen wij deze storm door, en dan hebben we echt cash nodig. Dus ik heb echt liquiditeit nodig. Liquiditeit vanwege corona.
Ja, liquiditeit. Ik heb het idee dat jij niet de enige bent die dat woord op dit moment groot op alle borden, muren heeft getekend en geschilderd. Want dat is een woord dat heel veel vaker voorbij komt. Straalt er voldoende urgentie uit als het gaat over liquiditeit van die maatregelen?
Het kabinet heeft hartstikke goed werk gedaan. Echt veel waardering voor wat er gisteren gebeurd is. We hebben natuurlijk nog wel een paar vragen, maar ik begin toch ook gewoon met waardering en chapeau voor dit kabinet. Wij zijn ontzettend blij met wat er gisteravond gepubliceerd is en bekendgemaakt.
En wat zijn je vragen dan toch nog?
Nou, de vragen zijn natuurlijk van hoe snel gaan de procedures werken. Daar maken we ons zorgen over. Want ja, als wij nu nog een nieuw systeem moeten maken, dat zou wel eens kunnen betekenen dat wij nog wekenlang moeten wachten. Nou, ik kan voorspellen dat de salarissen van april kunnen een groot deel van de ondernemers niet meer zonder steun van de overheid betalen.
Ja. Nou, Monique, interessant om te zeggen. Jij begon deze uitzending met te zeggen dat je al een brief had gekregen.
Ja, ik had al een brief gekregen, want ik had zondag dus die werktijdverkorting aangevraagd. En ik had dus een brief gekregen dat het nu omgezet wordt naar die nieuwe regeling. En dat we daar de komende dagen een antwoord op krijgen. Maar in hoeverre dat dan al zich om gaat zetten in een betaling, dat staat er nog niet bij.
Nee, maar heb
maar
jij
Thomas,
daar...
ja, het is ja, allemaal leuk hè, dat je brieven krijgt. Maar je moet het gewoon op je rekening hebben. Hè? Dus Monique heeft een hele lieve, aardige brief gekregen. Nou, ook daar heb ik waardering voor. Maar ik moet gewoon geld hebben op mijn rekening om gewoon de kosten te betalen. Dus ja. Ik vind het hartstikke leuk dat er brieven zijn. En ik vind het super dat Koolmees zijn stinkende best doet. En compliment ook voor de mensen daaromheen. Maar ik moet gewoon 20 april bij wijze van spreken geld hebben om salaris te betalen.
En wie zou die uitvoering voor zijn rekening moeten nemen? Ik hoor de Belastingdienst, ik hoor het UWV. Zijn er nog andere instanties waarvan jij denkt, ja, die moeten het doen? Moet er een speciaal noodfonds komen? Moeten er nog andere kredietverstrekkers een rol gaan krijgen? Wat denk jij?
Nou ja, kijk, wat voor ons belangrijk is, dat de banken natuurlijk ook mee gaan bewegen. Ja. Nou, daar heeft Hoekstra natuurlijk ook het een en ander over gezegd. Wij gaan ervan uit dat ook daar alle mensen meewillend zijn. Maar ook daar doe ik een oproep naar de banken. Zorg dat die procedures even opzij gezet worden. Ik weet wat ik zeg, want er zitten natuurlijk allerlei AFM en Nederlandse banken procedures achter. Maar echt, de procedures moeten opzij. Want die ondernemer heeft gewoon geld nodig. En ik hoop dat iedere ondernemer ook de kans krijgt om bij de banken het borgstellingskrediet te krijgen.
Ja.
En dat ook snel. Echt snel.
Ja, we hadden het net al over april, is misschien nog te overzien. Maar dan hebben we mei met vakantiegeld. Dat wordt voor heel veel ondernemers waarschijnlijk ook een ingewikkelde situatie.
Nee, we hebben echt ondernemers die 120, 150 jaar bestaan. Die echt een heel mooi bedrijf hebben. En die zeggen, als dit 2 maanden duurt, dan ben ik failliet.
We gaan daar uiteraard over door. Mark, wat is jouw agendapunt?
Corona, daar is iedereen mee bezig. Wat wij vooral merken is dat iedereen is bij ons op kantoor nu aan het thuiswerken. Dat brengt ook uitdagingen met zich mee. Dus dat is nog even wennen voor iedereen.
Mm-hmm.
Maar veel opdrachten zijn strategisch van aard. En daar verandert niet zoveel aan. Maar eigenlijk komt er vooral de coronavraag bij. Of die afgeleid is aan de corona. En dat gaat vooral over behoefte aan capaciteit in communicatie, in lobby. Maar ook in intelligence. We hebben een speciale monitor gericht op COVID-19. Om echt even onderscheid te maken wat echt relevante informatie is en wat niet zo relevant is. En expertise. Dus dit zijn vraagstukken, communicatievraagstukken, waar klanten nog niet eerder mee te maken hebben gehad. En wat op die manier ook niet altijd in de draaiboeken stond.
Nee. Maar ik kan me toch voorstellen dat er voor jullie inhoudelijk ook wel het een en ander verandert. Want in het lobbypanel vaker te sprake gekomen. Dit kabinet zou volgens sommigen al uitgeregeerd zijn en we gaan een beetje op weg naar de verkiezingen. Ja, de verkiezingen, die boodschap wordt natuurlijk heel anders. Die wordt nu ook voor een deel misschien al door de premier uitgesproken, bijvoorbeeld. Ik noem maar wat.
Kijk, ik denk dat nu vooral stabiliteit en rust en vertrouwen is cruciaal. Daar is het kabinet mee bezig. En we moeten eerst nog eens even kijken. We kijken er nu per week kijken hoe het gaat en per dag in sommige sectoren. En die verkiezingen zijn nu in één keer heel ver weg.
Ja.
Ja.
Jan, toch nog even naar jouw eigen leden en de retail. Er zijn ook mensen die zeggen, en soms zijn het de winkeliers zelf, die zeggen, het hoeft nog niet, maar ik sluit. Ik neem op die manier mijn verantwoordelijkheid. Snap jij die afweging?
Ja, die afweging staat nu overal op de agenda bij ondernemers. Want je ziet nu de een naar de ander bekendmaken dat ze sluiten. Wij kunnen daar niet in de collectiviteit iets over zeggen. Want dat verschilt echt per ondernemer. Maar weet dat elke ondernemer nu dit op zijn agenda heeft staan. Hoe lang hou ik dat vol? Kijk, we hebben net een enquête gedaan. 60% van onze achterban heeft tussen de 60 en 100% omzetverlies. 60 tot 100%. Dat betekent dat je dus gewoon dagen hebt waarin je dacht, zeg maar even 100 te ontvangen en je ontvangt maar 3 euro of zo.
Mm-hmm.
Dus die keuze die gaat ieder ondernemer echt wel maken. Wanneer en hoe en wat zijn de consequenties? Want dat is wel een grote vraag die we hebben. Op het moment dat je vandaag vrijwillig besluit om te sluiten, dan zou je eigenlijk ook zonder enige voorwaarden gebruik moeten kunnen maken van alle regelingen die er zijn, als je verplicht zou moeten sluiten.
En je bedoelt dat de overheid niet kan zeggen van, je bedoelt dat er een scenario zou kunnen ontstaan waarin de overheid zegt, ja luister eens, wij gaan jou niet ondersteunen, want je had zelf nog wekenlang open kunnen zijn en toen heb je besloten de deuren dicht te doen.
Nou, in de regeling staat nu, als je 50% omzetverlies hebt en je stopt, omdat je dus ook de verantwoordelijkheid naar je klanten en je medewerkers niet meer kunt dragen, dan krijg je maar 50% van de loonkosten vergoed.
Ja.
Ja, daar heb ik natuurlijk niets aan. Daar kan ik ook niets mee. Wat je wil is dat alle medewerkers waar je arbeidstijdsverkorting voor vraagt, zeker die dus voor jou niet meer inzetbaar zijn, dan wil je gewoon de volledige 90% vergoeding op. Dus dat is nog niet helemaal helder bij vrijwillig stoppen, gedeeltelijk arbeidsverkorting aanvragen. Dat verschilt nog heel erg wanneer met het momentum waarop Rutte zegt van nou ook alle winkels moeten dicht.
Ja.
Dan is het helder, maar in deze tussenfase, ja, wij doen ook dringend beroep op het kabinet om daar super duidelijk over te zijn. En naar mijn idee moeten gewoon dezelfde voorwaarden gelden als wanneer je verplicht gaat stoppen.
Monique.
Ja, ik zit nu toch maar steeds te denken. We zijn nu allemaal weer oplossingen aan het bedenken om de symptomen die deze beslissing allemaal nemen te beperken. Maar kunnen we niet nu met elkaar beter ons inzetten? Hoe kunnen we ons voorkomen dat het coronavirus zeg maar meer slachtoffers maakt? Want als wij weten als consumenten ook hoe je je kan gedragen in winkels, dan kan dat allemaal gewoon doorgaan. En dat daar meer wordt op getoetst en ook op gehandhaafd. Want nu gaan we dus al veroorzaken dat de economie onderuit gaat. Terwijl we, als we weten hoe we ermee om moeten gaan en hoe verspreidt dat virus zich nou echt, want niemand weet het werkelijk, dat we daar ons op kunnen focussen in plaats van nu focussen op symptoombestrijding van de
economie. Maar zou je niet zeggen, op het moment dat je dat niet weet, dat je dan dus ook niet risico's kunt lopen?
Ja, maar hoe groot is inderdaad ook dat risico? Ik vind dat we ze allemaal veel te snel nu in die stress schieten. En ook vergeten om te kijken van hoe kunnen we dat coronavirus nou zelf voorkomen. Maar misschien wordt het wel parallel gedaan, maar dan weten we daar dan te weinig van.
Ja.
Want ook wij doen allemaal maar wat nu om het te proberen te voorkomen. Ook in de bedrijven, maar ook in de winkels.
Mark, ik wil toch ook naar jou nu. Ja. Want Kees de Kort, die heb ik al een paar weken hierover gesproken. En die zei, let op Thomas, het wordt nu money talk. Alle brancheverenigingen die zullen zich gaan melden. 2 miljard voor de sierteelt, 5 miljard voor de horeca, let maar op. Ja. En ze hebben nog een punt ook, want ze missen inkomsten. En ze zullen de rekening gaan presenteren. Hoe vind jij dat dat zo goed mogelijk gedaan moet worden? En is dat altijd maar verstandig?
Nou ja, kijk, eigenlijk is het wel de comeback van de branchevereniging. Want die hebben toch de afgelopen jaren heel erg moeilijk gehad. En vandaag de dag, ik noem een paar brancheverenigingen zoals de Nederlandse Vereniging van Banken, de Federatie van Medische Specialisten, maar ook Koninklijke Horeca Nederland en de kappersbranche.
In retail. Anko.
Vergeet in retail niet te vergeten.
Moet je heel net gehoord.
Precies.
Maar goed, die hebben echt gewoon, die staan op de kaart. Die zijn cruciaal nu, waarvoor voorheen brancheorganisaties het moeilijk hadden. Zijn zij nu van groot belang voor het kabinet en de ambtenaren om in gesprek te gaan om oplossingen te vinden. Afgelopen week, want als Koninklijke Horeca Nederland was als de kippen bij om een claim neer te leggen van 5,1 miljard. Ik denk dat ze daar een punt hadden. Misschien was de timing en het frame wat onhandig. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat elke branchevereniging en elke sector goed in kaart brengt.
Kan je even toelichten waarom het frame onhandig was en waarom de timing ook? Want Koninklijke Horeca Nederland was natuurlijk echt een van de eerst getroffen branches.
Ja, klopt. Maar als je dan meteen de avond dat je dicht gaat al een claim van 5,1 miljard in kaart brengt, iedereen begint in die crisismodus en we zijn met z'n allen aan het kijken, hoe gaan we zorgen dat we de gezondheid van de bevolking voorop stellen en proberen het virus in te perken. Ja, ik begrijp de claim. Ik had hem via de binnenlijn even gedaan. En ik had wel gezegd naar de buitenwereld van jongens, we gaan echt keihard voor jullie knokken achterban.
En wat is de binnenlijn? Want nu wordt het interessant. Ja, jij volgt een binnenlijn, jawel.
De binnenlijn is dus dat je wel even, dat je wel met de betrokken ministeries en met de ambtenaren en met de ministers overleg hebt. Dit is waar onze zorgen zitten. Dit is de claim die we willen gaan neerleggen. Maar dat niet meteen naar buiten toe brengt. Ja.
Jan, nu we toch in de branchevereniging en de claims zitten, ik probeer dat eventjes te combineren en stel dan aan jou een vraag. In retail en claims, misgelopen inkomsten, zijn jullie ook zoiets van plan?
Nee, dat gaan we niet doen. En eigenlijk vind ik dat Mark het goed heeft verwoord. Kijk, wij geven wel aan naar het kabinet, naar de ministeries, dat wij echt zware problemen hebben, hè? Dus waar de omzet bijna geheel wegvalt. Ja, dan kun je je voorstellen, dat hou je niet heel lang vol. Maar ik vind dat we ook moeten zoeken met elkaar naar oplossingen. En nog even reagerend op Monique. Kijk, ik ben het met Monique eens hoor. We zijn natuurlijk enorm geschoten in, jongens, hoe kunnen we de problemen die we nu vandaag hebben oplossen. Maar als je 80% omzetverlies hebt, dan denk je aan niets anders meer dan hoe kan ik mijn bedrijf overeind houden en hoe kom ik hier doorheen? En ja, alles wat je dan eigenlijk op je weg vindt om een klein beetje oplossingen te hebben, en dat zijn dan symptoombestuiving, ben ik het mee eens. Maar die pak je aan. Mensen
ben ik het ook mee eens.
Ondernemers zijn radeloos, hè? Echt radeloos. Ja,
ik ben zelf ook ondernemer. Weet het niet meer. Maar ja. Als we weten hoe we met elkaar om kunnen gaan, kunnen we ook gewoon doorgaan met winkelen. Ik bedoel, daar gaat het mij om.
Graag.
Ik vind dat we daarop moeten focussen in plaats van dus het bestrijden van alle symptomen. Ja. Moeten we zoeken naar hoe kunnen we met elkaar omgaan, zodat de economie door kan gaan.
Maar vergeet niet, Monique, de consument blijft weg nu. Dit heeft ook iets te maken met consumentengedrag. En ik ben de laatste om daar natuurlijk iets een kwaad oordeel over te geven. De consumenten zijn natuurlijk ontzettend bang op dit moment en onrustig. Dus ook al kunnen wij uitleggen hoe het moet, dan is nog maar de vraag of de consument dan wel naar die winkels komt.
Mark.
Maar daar heeft de detailhandel de afgelopen jaren wel wat laten liggen.
Even je punt maken en dan komt de gehaktmolen.
Detailhandel heeft wel wat kansen laten liggen. En ik zie nu dat de concurrentie door de internetbedrijven is groot. Maar gelukkig zie ik nu ook initiatieven komen vanuit de detailhandel. Lokale ondernemers die zeggen, als u wat wilt bestellen, als u brood wilt bestellen, we komen het gewoon langsbrengen. En dat soort ondernemersgeest. Kijk, ik snap ook wel dat je daar de omzet niet mee terugbrengt, maar alle kleine beetjes helpen, want de zakken vanuit de overheid zijn ook niet onuitputtelijk. Dan moeten we met z'n allen ook betalen.
Nee, ik ben met Mark eens, dat creativiteit van ondernemers nu echt weer naar boven komt. Dus je ziet allerlei vormen van toch proberen een stukje van die klant omzet weer terug te krijgen. Ik ben wel beducht dat dat door de overheid wel mogelijk gemaakt moet blijven. Dus we hebben nu woonondernemers, die willen wel gewoon vanuit hun magazijn mensen kunnen bedienen die spullen komen afhalen. Nou, ik ga ervan uit dat die ruimte allemaal blijft bestaan. Dan is het één op één. We hebben ook ondernemers die maken privéafspraken met klanten. Dus ook dat, naar mijn idee, is nog steeds acceptabel, ook vanuit gezondheid gezien. Ja, dat klopt. Maar ik heb wel een punt. We moeten nu echt uitermate creatief zijn om die consument wel te blijven benaderen. Maar het is, jongens, het is een uitdaging. Want ook online staat enorme druk op dit moment.
Ja, ik heb wel begrepen dat online het echt heel goed doet. Ik zag een verklaring van thuiswinkel.org. Die zeggen, wij maken echt topdagen mee.
Ik moet zeggen dat ik geloof thuiswinkel graag. Het is een zeer gewaardeerde organisatie. Maar wij werken ook prima mee samen. Maar ik krijg dat niet van onze achterban terug. Okay. Die dus ook allebei doen. Die winkels hebben en online. Want dat is de gouden formule. En die tegenstelling online en offline proberen we ook echt weg te blijven. Maar we krijgen niet van onze achterban terug dat daar nou massaal compensatie plaatsvindt.
Jan Meerman is lid van het lobbypanel en directeur van de branchevereniging In Retail. Mark van den Anker, mede-eigenaar van WePublic. En mijn zakenpartner is Monique Ansink. Ik wil met jullie praten over een historisch moment. Namelijk eerder deze week dat de premier ons heeft toegesproken. Het deed een beetje denken aan de dagen van Joop den El, die dat ook één keer eerder deed. 7,6 miljoen Nederlanders hebben het gezien. Mark, wat vond je ervan?
Ja, dit was toch wel groots en ongekend eigenlijk. Want we hebben hier te maken met een echte staatsman. Dat wisten we al. Maar Mark Rutte heeft dat afgelopen maandag ook laten zien. En dat was ook hoog nodig en belangrijk dat hij de bevolking toesprak.
Ja, maar hij heeft dat gedaan. Ik wil zo meteen ook nog wel die speech even recenseren. Maar, zeggen mensen er dan bij, de afgelopen weken heeft hij misschien niet altijd de ernst van de situatie goed ingeschat. Van een persconferentie met een lacherig handenschudden erbij. En, als je verkouden bent, dan ga je toch gewoon naar je werk. Naar de situatie waar we nu in zijn. Kun je dat met wat betere, solidere optredens de afgelopen tijd dan helemaal doen vergeten?
Ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen in Nederland dachten van het zal wel overwaaien. Misschien is het allemaal niet zo ernstig. Nou, nu zien we dat het daadwerkelijk serieus is. En de premier heeft iedereen aan de hand genomen en heel goed uitgelegd waarom het kabinet doet wat het doet. En waarom het belangrijk is dat wij met z'n allen gehoor geven aan de maatregelen die worden getroffen.
Ja. Is dit een knap staaltje crisiscommunicatie, Jan?
Ik heb zeer veel waardering. En wij hebben gezegd van, dit was echt Mark Rutte op zijn best. Dus een zeer grote waardering. En niet dat ik dus nu heel makkelijk ga praten, maar ik zou me niet meer te veel terug willen kijken wat er dan in de afgelopen periode niet goed is gegaan. Volgens mij moeten we naar de toekomst kijken en zorgen dat we echt de handen in elkaar slaan. Ik heb nul kritiek op Mark Rutte op dit moment. En ik heb er vertrouwen in dat we op een goede manier het probleem nu aanpakken. Dus laten we alsjeblieft niet al te kritisch gaan roepen van ja, zijn haar lag niet goed of zijn handen zaten niet goed. Nee, we hebben echt een goede Mark Rutte gezien die het land nu bij de hand neemt en die ons probeert door deze crisis heen te leiden.
Zou je
en dat
het,
heeft hij met de verve gedaan.
Zou je het vaker moeten doen? Ik zag in Nieuwsuur Paul het Hart, bestuurskundige, die zei ja, misschien moet je dit soort momenten wat vaker pakken. We hoorden dat vanavond Angela Merkel gaat spreken tot de Duitsers. Macron, die doet het volgens mij ook met enige regelmaat in Amerika, komt het veel vaker voor. Denk je dat dit een precedent schept voor andere nationale toespraken van de premier?
Nou, ik zou daar zich wel voorstander van zijn, maar ik vond ook het optreden van de drie ministers gisteren prima. Die dus echt als één front uitleggen wat zij vanuit hun verantwoordelijkheid doen. Ik denk dat die momenten, als die er zijn, heb je gewoon nodig dat de minister ook daar gaat staan. En dat heeft de premier gedaan. Dat hebben de ministers gisteren ook gedaan.
En precies, maar dit zijn de momenten, Mark. Ik hoorde jou tussendoor zeggen, ik hoop het niet, want jij hoopt dat dit soort toespraken er echt zijn op zeer, zeer uitzonderlijke momenten.
Ja, ik vond het heel fijn dat de laatste 1973 was. Toen was ik nog niet eens geboren. En afgelopen maandag heb ik de eerste meegemaakt. Ik vrees dat Mark Rutte nog meer toespraken zal moeten gaan houden de komende tijd. Dus in die zin hoop ik het niet. Dat het niet nodig is. En daar hebben hier heel veel mensen dag en nacht aan gewerkt om die speech goed te krijgen. En om te zorgen dat de premier er staat. En hij stond er. Maar ik hoop toch dat dit een spaarzaam momentum blijft.
Is het een illusie om te denken dat hij hem zelf geschreven heeft? Of voor een belangrijk deel zelf geschreven heeft?
Hij heeft het natuurlijk zelf geschreven. En er hebben waarschijnlijk een paar mensen meegekeken. Maar dit is natuurlijk echt teamwork. Dus hier wordt samen aangewerkt om tot een goed verhaal te komen. Want het is belangrijk, je hebt maar één keer de kans om dit goed over te brengen. En dat kun je niet overdoen.
En wat maakte het in jouw ogen dan zo goed?
Nou, ik denk dat wat belangrijk is, dat hij heeft duidelijk een helder doel gesteld. Van dit is waar we naartoe willen werken. Hij heeft duidelijkheid gegeven en inzicht gegeven waarom we doen wat we doen. Heeft inzicht gegeven in de drie scenario's en waarom is gekozen voor het huidige scenario. Hij heeft ook perspectief geboden en tegelijkertijd heeft hij ook een slag om de arm gemaakt. En ook laten zien, wat ik nu zeg betekent niet dat het niet verandert en dat er nieuwe inzichten komen. Dus ik denk dat hij daarmee echt wel rust en stabiliteit en begrip heeft weten over te brengen. En dat is cruciaal in crisiscommunicatie.
Ik denk ook dat het oprecht overkomt, omdat er nu geen partijpolitiek wordt bedreven. Dus iedereen heeft hetzelfde doel. En ik denk dat dat ook heel goed overkomt bij de burgers. Dat, dat niet iedereen voor zijn eigen hachje, maar voor het algemeen doel nu spreekt. En dat komt er ook, dat was er gisteren ook uit naar voren gekomen. En dat maakt denk ik het grote verschil. Dat je dit wel graag wil horen, maar niet dat partijpolitiek verhaal wat je wel vaker wel hoort.
Ja, maar dat vindt op dit moment wel in de Tweede Kamer plaats.
Ja, nu hè, het op partijpolitiek, dit moment
Op dit moment, as we speak. En ik denk dat het vooral belangrijk is, gelukkig de meeste partijen scharen zich achter het beleid van het kabinet. En in dit soort crisistijden is dat volgens mij ook cruciaal en van belang. En ook geen partijpolitiek bedrijf, maar dit land verder helpen.
Jan, jij zei net dat je ook onder de indruk was van de ministers die we gisteren in actie hebben gezien. Er zijn nogal wat ministers die ook het podium hebben gepakt. Bruins natuurlijk, Arie Slob van Onderwijs, Wiebes, Hoekstra, Koolmees. Ik las een analyse, ik geloof in Trouw, waarin een leiderschapsexpert zei: crisis, dat is de tijd van helpers weg. We willen nu één iemand zien, één premier, één regeringsleider. Dus als er iets te melden valt, dan zien wij Rutte. Kun je het daar ook mee eens zijn?
Op zich zoek je daar natuurlijk naar, hè, dat je graag Rutte in beeld wil zien. Maar ik wil niks afdoen wat er gisteren gebeurd is. Ik heb echt ook veel respect wat er gisteren gebeurd is door de drie ministers. En kijk, voor ons als ondernemers is het ook gewoon belangrijk dat deze drie ministers hebben laten zien dat ze alles op alles zetten om die ondernemers door de crisis heen te halen. En met alle respect voor Rutte, want ik vind echt dat hij het geweldig heeft gedaan. Je hebt deze vakministers nodig om uiteindelijk de dingen voor elkaar te krijgen. Ik bedoel, uiteindelijk is Rutte wel de baas van Nederland, maar hij zal toch aan deze vakministers vragen hoe we het gaan oplossen. Dus de inhoud was gewoon goed.
Hoe kijk jij ernaar? Eén iemand naar voren schuiven, Mark?
Ja, één iemand naar voren schuiven, dat is wel fijn. Zeker in crisissituaties en ook onderdeel van crisiscommunicatie, dat één iemand altijd zoveel mogelijk het woord voert. In principe gebeurt dat ook. En ik snap ook wel de keuze van gisteren om de drie betrokken vakministers, om die dit specifieke issue, deze brief, op te laten pakken. Maar zoals ik zei, ik vrees dat we Mark Rutte als premier de komende tijd vaker in beeld gaan zien op dit onderwerp.
Dat zou zomaar kunnen. Ik ga er niet op speculeren, want er is al heel veel gezegd en niet uitgekomen. Of andersom. Ik wens jullie, alle drie, alle leden van het ondernemerspanel, heel veel succes. Ook de komende tijd, sterkte daar waar nodig. Jan Meerman, de voorzitter van de branchevereniging in retail. Die komt helemaal terug, hè, de comeback van de branchevereniging, zoals het afgelopen half uur besproken. Mark van den Anker was er ook, mede-eigenaar van WePublic. En mijn zakenpartner van vandaag, Monique Ansink van Jumbo Spanband.
Dankjewel.
Fijn dat je er was. Morgen dan ben ik er weer. Ook vanuit de studio in Amsterdam, vermoed ik. En dan spreek ik Friet Kane, de voorzitter van de Metaalunie. Dat allemaal morgen in BNR Zaken doen. Zometeen is het eerst tijd voor onze dagelijkse podcast van het FD en BNR Newsroom. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier. Tot morgen.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli. Het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van